In de lente van 2020 applaudisseerde België elke avond om 8 uur voor de helden van de zorg. Sindsdien wordt beweerd dat we het doen voor de zorg en dat er geen artsen zijn die niet meegaan in het narratief van de overheid. Toch zijn er best wat onder hen die er compleet anders over denken. In het spreekuur geven wij hen hun stem terug. Want vele van deze dokters werden tijdens de pandemie bijna letterlijk de mond gesnoerd. Door het delen van hun verhalen hopen zij en wij dat onze beleidsmakers beseffen welke menselijke, deontologische en wetenschappelijke fouten er gemaakt zijn. We blijven hopen en ijveren dat er eindelijk eens een echt debat komt en dat kritische stemmen niet langer worden weggezet als marginaal of extremistisch. België verdient de waarheid. En als de reguliere media die niet brengt, doen wij het graag in hun plaats.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Het Spreekuur met als gast dokter Erwin Anijs. Voor beginnen zou ik graag willen vragen om deze aflevering zeker een like te geven als u deze goed vindt en deze ook te delen met uw omgeving. Op onze website www.compleetdenkers.be vindt u ook steeds de juiste link naar het juiste platform en kanaal waar u de aflevering kan bekijken. Zeker voor de aflevering van het Spreekuur is dit heel belangrijk, want daar is de censuur wel zeer groot. We zouden jullie ook willen bedanken voor de vele steun die we de laatste maanden van jullie mochten ontvangen. Dankzij jullie kunnen we elke week nieuwe afleveringen blijven brengen. Dan de inleiding van ons gast van vandaag. Dr. Erwin Anijs was als neus-keel-oorarts, gelaats- en halschirurg rechtstreeks betrokken bij de opvang van COVID-19-patiënten. Begin 2020 concludeerde hij dat hij genoodzaakt was zijn job als diensthoofd op te geven om niet medeplichtig te worden aan het overheidsbeleid dat hij als foutief en zelfs gevaarlijk achtte. Hij kroop in zijn pen en schreef het boek Factcheck Nee. Niet elke arts deelt de mening van de televisie-expert. Zijn relaas waarmee hij illustreert dat niet elke arts slaafs de televisie-experten volgt. Ook al kan dat een fijne carrière betekenen. Dat was weer een hele boterham. Welkom, Erwin.
Dankjewel, Steven.
Ja, uiteindelijk, de laatste zin is wel redelijk belangrijk, denk ik. Hè, want u was toch een succesvol chirurg en ja, met de beslissing die u genomen heeft, is de kans reëel dat u misschien nooit meer uw werk kan uitoefenen?
Dat klopt. Dus op dit moment is dat voor mezelf ook nog niet duidelijk welke weg ik ga opgaan. Ik heb mezelf eigenlijk voorgenomen om een jaar wat tot rust te komen, om te kijken wat ik verder ga doen. Ja, ik ben dan nu in dit verhaal gerold. Ik denk dat ik nu toch mijn energie ga steken de komende maanden in het naar de mensen toe brengen waarom ik gestopt ben. Ja. Ik tracht een boodschap te brengen naar de maatschappij toe met dit boek, maar op zoveel mogelijk manieren toch mensen duidelijk maken waarom.
Nou, we zullen zelfs iets dieper op ingaan, hè, maar misschien eerst terug naar het verleden gaan kijken. Misschien kan u even uitleggen wat u vroeger, of tot begin dit jaar eigenlijk deed, ja. Hè, want u deed toch wel redelijk veel zaken, hè, als ik het goed...
Mijn opleiding is arts, ben ik gespecialiseerd tot neus-keel-oorarts, gelaats- en halschirurg. Ik heb in meerdere ziekenhuizen een activiteit gehad. En de laatste jaren dan diensthoofd geworden. Ook een, mag ik wel zeggen, de bezieler geweest van een heel mooi hoofd-halscentrum dat we hebben kunnen ontwikkelen in ons ziekenhuis. Een samenwerking met mond-, kaak- en aangezichtschirurgen en met de radiologen. Laat ons zeggen dat ik op de top van mijn carrière was. Ik deed mijn job heel graag natuurlijk. Heel veel dankbaarheid gekregen van patiënten. Ik hield mij vooral bezig met de hoofd-halschirurgie. Dat was eigenlijk mijn meeste... Dus binnen de neus-keel-oorziekte, gelaats- en halschirurgie heb je verschillende subdisciplines. Ik hield mij vooral bezig met hoofd-halschirurgie, met de kankerchirurgie van de bovenste luchtwegen. En ook goedaardige halschirurgie.
Ja. Is dat niet werk dat... werk, als je dat werk mag noemen, eigenlijk wel, dat enorm voldoening geeft, want je helpt toch mensen enorm hard door de ingrepen die je...
Zeker, en je krijgt ook enorm veel dankbaarheid van mensen, hè, die Absoluut. En dat is het mooie aan de geneeskunde. Uiteindelijk is dat uw roeping, denk ik. Ik was als klein mannetje, wou ik dokter worden. En vraag me niet waarom, maar ik denk dat dat toch uiteindelijk was om mensen te helpen. En ik denk dat dat ook het breekpunt nu is geweest in deze crisis, waar voor mij eigenlijk de arts-patiëntenrelatie het belangrijkste was. En men heeft eigenlijk met wat er gebeurd is, heeft men eigenlijk de arts-patiëntenrelatie doorbroken of geïnterfereerd of eigenlijk bijna bij momenten onmogelijk gemaakt. En dat maakte dat ik eigenlijk niet meer kon functioneren.
Ja. En je hebt ook een boek geschreven. Hè? Ik heb het nog niet helemaal gelezen, maar wel al een deel. En het eerste wat mij eigenlijk opviel is van, je ziet deze evolutie eigenlijk ook al voor corona plaatsvinden, als ik het goed begrepen heb. Dat schrijf je toch?
Wel, laten we zeggen, er zijn een aantal evoluties geweest die ik in mijn carrière heb gezien, die natuurlijk ertoe bijgedragen hebben dat dit alles mogelijk is geworden. Dan bedoel ik vooral eigenlijk de toenemende bureaucratisering van de geneeskunde, toenemende bedrijfsmatig benaderen van geneeskunde. Waarbij dat eigenlijk minder en minder, zoals ik zeg, de arts-patiëntrelatie, de core business van de geneeskunde, belangrijk wordt. Maar meer wat er allemaal ronddraait. Dus het ontstaan van comité's voor veiligheid, voor accreditering, voor allerlei zaken, grootschaligheid die ontwikkeld is de laatste jaren. En dan krijg je meer en meer instanties die minder en minder voeling hebben met de essentie van de geneeskunde, maar die wel meer en meer beslissingen nemen. Dus bij elke grootschaligheid is het zo dat er uiteindelijk vaak competentie verloren gaat, dat er vaak ook meer en meer conflictenbelangen komen, dat er beslissingen worden genomen door mensen die ook, waar ook vaak meer geldsommen bij gepaard gaan, waar ook meer risico komt op machtsmisbruik en dergelijke meer. En ook economische motieven die alsmaar belangrijker worden. Bijvoorbeeld als diensthoofd moesten we meer en meer gaan rekening houden met begroting en dergelijke. Dus uiteindelijk wordt de patiënt meer een cliënt. En die mensen doen dat natuurlijk ook, pas op, allemaal ook met goede bedoelingen, hè. Daar niet van, hè. Dus, maar het maakt dat je toch voelt dat er, wat we nu ook in die crisis gezien hebben, dat uiteindelijk de artsen niet meer gehoord worden. Mm. En dat die artsen zelfs buitenspel geplaatst worden door die systemen. Die evoluties hebben dan mede mogelijk gemaakt. Bijvoorbeeld ontstaan ook van instanties zoals Zorgnet iCuro bijvoorbeeld. Dat is een organisatie dus die verschillende ziekenhuizen overkoepelt. En die dan bijvoorbeeld beslissingen gaan nemen die echt interfereren met je dagelijkse activiteit. Het kan bijvoorbeeld zijn dat jij bijvoorbeeld je operatiedag begint en dat in één keer blijkt dat je met een ander instrument moet werken. Dat je bijvoorbeeld met een aspiratietoestel, een toestel om bloed weg te zuigen bij een operatie, dat plots veranderd is. Naar bijvoorbeeld een goedkoper toestel, waar jij eigenlijk niks meer, geen zeggenschap meer over hebt als arts. Terwijl jij uiteindelijk die ingreep doet. Dus dat zijn zo van die evoluties waar je ziet dat toch wel, die ik persoonlijk niet echt ten gunste van de patiënt zie evolueren.
Ja. En was dat in België erger of minder erg als in de buurlanden? Of heb je daar niet echt zicht op?
Ik denk dat dat algemeen is. Dat is een effect van globalisering. Ik denk dat dat wel overal zo meer en meer evolueert.
Ja. Maar uiteindelijk was je wel heel, relatief blij dan als arts en chirurg dat je werk kon doen. En dan in februari, maart 2020 kwam dan die coronapandemie. Wat was het eerste dat je toen dacht?
Zoals iedereen, denk ik. Het is iets nieuws, het is iets onbekend. Het eerste wat we deden was, wat ik persoonlijk gedaan heb, is mijn personeel beschermen. Hè, omdat je dan, ik heb onmiddellijk gezegd, van toen kregen wij natuurlijk rampscenario's te horen. Een case fatality rates die extreem hoog lagen. En dus het aantal mensen dat zou overlijden van die aandoening. Wat achteraf natuurlijk helemaal niet waar bleek te zijn.
En geloofde dat toen zelf ook?
Het is moeilijk in te schatten op dat moment natuurlijk. Hè. Ik ben nooit bang geweest. En ik heb dat ook bij collega's, zorgverleners, gemerkt. Dat de meeste, dat is uiteindelijk ons vak. Hè. Dus wij zijn gewoon van te werken met besmettelijke zaken. Dus dat niet, maar ja, oké. Je weet niet hè, dus in welke mate dat klopt. En, dus je gaat vooral eigenlijk de mensen beschermen rondom u. Dus ik heb toen onmiddellijk beslissing genomen. Ik ga enkel nog alleen raadpleging doen. Secretaresse, personeel mag naar huis gaan. En dan, ja, in het begin was dat effectief zo, dat we maatregelen troffen om ons niet te besmetten. Maar oké, dan vrij snel zag je dan toch dat welke patiënten op intensieve zorg terechtkwamen. En je zag om welke de mensen waren die werden aangetast. We zagen daar geen kinderen liggen of we zagen daar geen mensen van 20, 30 jaar liggen die gezond waren. Hè.
Want je hebt jouw werk toen niet meer gedaan. Jij bent gaan helpen op een COVID of...
Wij konden toen onze raadpleging nog beperkt doen. Dus ja. Dat waren meer de dringende zaken die we nog konden opvangen. Dus dat deed ik. En daarnaast werden wij ingeschakeld in een systeem, een solidair systeem, waar we een permanente wacht deden. Waar ik inderdaad, dat was voor mij 20 jaar geleden, dat ik nog moest inslapen in een ziekenhuis. Ja. En dat ik dus inderdaad op spoedafdeling terechtkwam. Wij kregen ook een spoedcursus zelfs om te beademen van patiënten. Zaken die wij natuurlijk niet doen, wat normaal door intensivisten wordt gedaan. Dat was met het idee dat als we zouden een overspoeling krijgen van het ziekenhuis, dat dus alle artsen moesten kunnen gaan intensieve zorgen uitoefenen. En want het had gekund dat intensivisten zouden uitvallen en dat wij dan als NKO-arts plots moesten gaan aan een beademingstoestel gaan controleren enzovoort. Dus, en dat was ook de periode dat wij dan in van die pakken stonden en dat wij dus ook op de afdeling, COVID-afdelingen, gingen toeren, die patiënten gingen zien en ook gingen gaan beslissingen nemen over die patiënten. Moeten die naar intensieve zorg getransfereerd worden of niet? Dus inderdaad, we hadden onmiddellijk een deel COVID-werk. Hè.
Maar toen zag je al dat eigenlijk meestal oudere mensen waren die al onderliggende aandoeningen
absoluut,
hadden.
Absoluut. Ja. En uiteindelijk is dan vrij snel duidelijk geworden dat dat ook zo was. Hè. Dus dan zijn er vrij snel epidemiologen geweest die artikels geschreven hebben. Dat hoofdzakelijk toch een aandoening is die, voor de risicogroepen. En dat is iets wat eigenlijk... Daar heb ik al gezien dat eigenlijk niet klopte. Hè. Dus we zagen eigenlijk, als je kijkt naar die bijvoorbeeld studies van Ioannidis, een van de grootste epidemiologen, die dan vrij snel op basis van serologische testen, hè, dus niet zomaar op basis van modellen, want dus de eerste zaken die werden eigenlijk verspreid door Neil Ferguson van de Imperial College in Londen, ja. dat was eigenlijk op basis van wiskundige modellen waar je zelf je parameters in plaatste, waar je eigenlijk alles mee kan doen. Ja. En achteraf is dus gebleken dat men dat bewust gemanipuleerd heeft, dat men dus dat overdreven heeft. Maar dus iemand zoals Ioannidis, iemand die een gerespecteerde epidemioloog, die dan eigenlijk op basis van serologische testen tot die resultaten komt, dan weet je toch onmiddellijk van, en je ziet dat dan inderdaad bevestigd, dat je geen jonge mensen ziet op intensieven en dergelijke. En dan heb je dat vrij snel door.
Dat is ook iets wat... Over welke periode spreek je dan dat jij dat wel al door had?
Ja,
was dat de zomer van 2020, denk ik al? Hè?
Ja, maar ik moet eerlijk zeggen, dat is gelijk. Ja, die studies zijn. Ik heb die iets later ook, moet ik wel eerlijk zeggen hoor. Ik heb dan in mijn boek ook geschreven de rode vlaggen. Mm-hmm. Hè, die was eigenlijk meer wat. Ik heb hoofdzakelijk ook vanuit de praktijk natuurlijk gezien dat er zaken niet klopten. Hè. Bijvoorbeeld dat er plots artsen waren die de natuurlijke immuniteit miskenden. Plotseling dachten dat ze dus nadat ze de ziekte hadden doorgemaakt, toch ook nog moesten gevaccineerd worden. Die zaken waren voor mij...
Maar hoe komt dat? Ik kan dat echt niet begrijpen. Zelfs ik, zonder medische achtergrond, ik begreep dat heel snel. En dan... Als ik dan het nieuws keek en ik hoorde dan artsen en virologen verkondigen dat je beter beschermd bent na vaccinatie, dan dacht ik van waar...
Absurd,
hoe,
hè?
Hoe absurd is dat? En waarom kan ik dat doorprikken? En waarom zijn er zoveel anderen en ook artsen die dan zwijgen en dat zelfs geloven?
Ik heb mij ook lang die vraag gesteld, omdat ik... periode ook bijvoorbeeld dan met artikels naar die mensen kwam. En zei, kijk, van ondertussen waren etterlijke artikels. Maar inderdaad, de basis-immunologische logica, basiskennis, mm-hmm. zou eigenlijk voldoende moeten zijn. Mm-hmm. Maar zelfs nadien kom je met artikels, toon je aan die mensen rationele argumenten. Dus de conclusie is eigenlijk dat dit is gewoon een angstfenomeen. En dat is mijn conclusie daarover. Het is zo dat... Ja, angst is een gegeven dat iedereen kan aantasten. Dus ook minder intelligente mensen, maar ook heel intelligente mensen. Dat staat daar los van. Mm-hmm. Angst is een fysiologisch gegeven wat beschermend werkt. Wanneer je in een gevaarlijke situatie komt, gaat angst je beschermen. En dat is een fysiologisch mechanisme dat via de amygdala werkt, via een structuur in de hersenen. En dat er eigenlijk voor zorgt... Dat is ook iets wat onbewust gebeurt, ook heel belangrijk. En wat ervoor zorgt dat je eigenlijk nog maar één ding ziet. En wat er ook voor zorgt dat je eigenlijk een soort van beperking krijgt van je blik. Een soort van sleutelgatvisie krijgt. Waardoor dat je eigenlijk enkel nog ziet wat je wil zien. En waardoor je ook een soort van confirmation bias krijgt. Je gaat eigenlijk dingen zoeken die je idee bevestigen. Als iemand vliegangst heeft en die ziet op televisie een vliegtuig neervallen, dan zegt hij, ziet het, ik heb gelijk. En dat is iets... Je komt dan eigenlijk in een situatie dat je eigenlijk met rationele argumenten die mensen niet meer kan overtuigen. Dat is heel eigenaardig, hoor. Maar dat hebben we gezien. En dat, ik kan dat als... En daarom... En dat is ook wat de beleidsmensen hebben natuurlijk gezien. Angst mobiliseert mensen. Met angst kan je heel veel bereiken. Kijk maar naar wat Zelensky gedaan heeft in Oekraïne. Hè, dus toen de Russen daar binnen vielen, om Europa te mobiliseren. Het eerste wat hij gezegd heeft, pas op, als wij hier overlopen worden door de Russen, dan gaat Europa ook in gevaar komen. Dus hij heeft onmiddellijk angst proberen te creëren bij Europa, om Europa te mobiliseren. Dat hebben die beleidsmakers ook heel goed begrepen. En het gevolg is ook, iemand die angstig is, die gaat ook, die wordt ook heel afhankelijk van een autoriteit. Dus ja, en dan heb je gezien dat eigenlijk veel mensen zich als kleuters hebben laten behandelen. We keken naar televisie en hoeveel afstand mogen we hebben en met hoeveel mogen we in het café nog zitten en mogen we ons masker aandoen als we naar het toilet gaan. Snap je? Dus ja. dat gaat tot absurditeiten toe. Maar omdat die mensen in een bepaald denkpatroon zitten, ja, in een angstpatroon graag. Ja.
Ja, misschien even tussendoor, want ik vind het wel interessant. En misschien, ik heb nog niet echt, of misschien wel, maar ik ben het vergeten, gevraagd aan andere artsen die al gepasseerd zijn. Je hoort vaak het argument van die mondmaskers werken wel, want in een operatiekamer worden die gedragen. Wat is jouw antwoord daarop?
Ja, uiteraard. We hebben al jaren mondmaskers gedragen. Dat heeft te maken met de transmissie, transmissieproblematiek. Dat is ook een van de, in mijn ogen, grote leugens geweest, die men heeft aangewend. De WHO heeft onmiddellijk de airborne transmissie een beetje opzij gezet. Kijk, het is zo, als je transmissie bekijkt, zijn er eigenlijk drie mechanismes. Je hebt de droplet, dat wil zeggen de speeksel. Als ik praat, kunnen er speekseldruppeltjes uit mijn mond komen. Dat is eigenlijk al in het eind van de 19e eeuw door een Duitse bacterioloog Fuch aangetoond, dat droplets kunnen micro-organismen bevatten, virussen of bacteriën, die je kan kweken op een schaaltje. Je kan effectief aantonen inderdaad dat besmettelijk is. Dus dat is ook de reden waarom in verschillende landen dan de afstandregel heeft gaan invoeren. Mm-hmm. 1,5 meter, in sommige landen 2 meter. Het is eigenlijk, bij Vloe had dat aangetoond dat 1,2 meter was. Op basis daarvan komt dat. De tweede zaak is eigenlijk contact. Dus ik kan eigenlijk iemand besmetten als ik hoest op mijn hand en ik geef u een hand. Ja, dan kan ik je besmetten. Dat is ook rechtstreeks contact. Maar dan heb je ook indirect contact. Dat wil zeggen, ik kom hier op die tafel en jij komt nadien aan die tafel. Dat is indirect contact. Dus Maar eigenlijk die... En dan de derde zaak, dat is eigenlijk aangetoond door William Wells. Dat is eigenlijk een Amerikaanse gezondheidsingenieur, die ook einde 19e eeuw al heeft aangetoond dat dus ook airborne transmissie kan gebeuren. Dat wil zeggen dat dus eigenlijk wanneer je praat, er niet alleen die grote druppels zijn, maar dat dus vooral in droge lucht kleine partikeltjes, dus virus eigenlijk op kleine partikeltjes, aerosol, kan gaan. En dan spreek je over diameters van kleiner dan 10 micrometer. En dat is nu juist het probleem, dat al die maskers, die zijn eigenlijk gemaakt voor die droplet, voor die dropletinfectie, maar niet voor die aerosolinfectie. Dus, en dat maakt dus, als wij die maskers aan hadden, dan was dat als ik aan het praten was met een verpleegkundige, dat er geen speeksel of iets in de wonden van de patiënt zou vallen. Maar wij hebben dat nooit gebruikt voor virale infecties, omdat we weten dat dat voor virale infecties totaal zinloos is. Dat is ook een van de zaken waarom ik hier die zaken, het initiatief neem om die te schrijven en om mensen in te lichten. Ik zou heel graag hebben, en natuurlijk mijn collega's, dat die maskers vanaf geraken. Want mijn collega's worden gewoon misbruikt als een symboolfunctie om die maskers te blijven dragen. Van 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds lopen die mensen rond met een masker.
Maar er zijn blijkbaar toch nog veel artsen die dat ook effectief geloven dat het werkt.
Ja, maar nogmaals, daar zitten we met dat angstverhaal. Hè? Ja. Dus kijk, het is zo, dus wat de artsen betreft, ik denk dat je... Een arts verschilt niet van een andere persoon op het gebied van in maatschappelijk, maakt dat geen verschil. Wat we in de maatschappij hebben zien gebeuren, zien we ook bij artsen gebeuren. Nogmaals, dat staat los van intelligentie. Dus je hebt eigenlijk de groep die rebelleert, die het heel goed doorziet, en die eigenlijk buiten komt en die gestraft wordt. He, die door de orde van geneesheren gestraft wordt, die ook in discrediet wordt gebracht. Dus daar is niet zoveel mee te winnen, hè? Jammer genoeg. Hè? Nee, die mensen die worden heel hard aangepakt. Dus dan heb je de groep mensen, artsen die dat ook wel zien, die dat ook wel weten, maar die kijken en die toch wel bang krijgen. Want die zeggen van, inderdaad, mijn collega's die spreken, die worden geofferd. Dus ik ga zwijgen. Vanuit pragmatisch standpunt, hè, omdat ze zeggen van ja, ik heb een carrière, mijn status, ik wil dat allemaal niet opgeven. Het is natuurlijk belangrijk, daarom doe ik dit, dat die mensen durven ook gaan spreken. Mm-hmm. Want hoe meer mensen er gaan spreken, dan kan dat kaartenhuis in elkaar storten. Maar dan heb je dan natuurlijk ook mensen die gewoon onverschillig zijn, artsen die gewoon onverschillig zijn. Ik heb mijn artsen gesproken en ik vroeg van, leg mij eens uit wat het mRNA-vaccin is. En die gewoon geen antwoord hebben. Zo zijn er ook heel veel. Jammer genoeg. En je hebt er natuurlijk ook die pragmatisch zijn die denken van, ja, ik ga het leven niet moeilijk maken. Met dat CST-ticket hebben we dat gezien. Ja, mijn skivakantie is gepland. Ik ga toch rap dat vaccin halen. Dat zijn de pragmatici die eigenlijk van... En dan heb je natuurlijk de echte gelovers, hè. En dat zijn... Ik heb dat in mijn boek De Wit Geradicaliseerde genoemd. Dat zijn mensen die effectief dat geloven. De goedgelovigen. Daar spelen die angstmechanismes in mee. Denk ik dat de meest logische verklaring is. Dat zijn diegenen die effectief... En dan zie je heel raar gedrag ook ontwikkelen. Dat zijn mensen die continu handen zitten te reinigen en die echt dat geloven. En dan heb je ook mensen bij die goedgelovigen die denken dat ze proactief moeten gaan werken. Die denken dat ze de zaak moeten dienen, het hogere doel dienen, door bijvoorbeeld anonieme klachten te gaan aanbrengen, door mensen in discrediet te brengen. Ja. Ik was onlangs, reed ik in Leuven ergens door een straat en zag ik bijvoorbeeld bij een coiffeur op zijn vitrine, op zijn raam, staan, ik ben gevaccineerd. Dus dat zijn zo'n mensen die dus nog verder willen gaan.
Ja.
En dat zijn dus mensen die dan uiteindelijk... En dat is heel gevaarlijk, want dat leidt uiteindelijk tot wat we gezien hebben van segregatie, discriminatie van de groep die dan liever zich niet wil laten vaccineren.
Ja. Die ondertussen wel... meer en meer gelijk krijgen, toch? Hè? Want daarnet, ik weet niet of de micro's het hebben opgepikt, maar dan passeerde weer al een ambulance. Dat is toch een evolutie die we meer en meer zien. Zie jij dat ook? Of die ambulances die meer en meer passeren als gevolg van misschien vaccinatieschade?
Vaccinatieschade? Ja, kijk... Dit is wat we nu... Ja, ik denk dat het heel duidelijk is dat er heel veel grote problemen aan die vaccins hangen. Dus dit mRNA-platform, Ja, dat is heel duidelijk. Ik denk voor iedereen die een beetje die zaken volgt, die een beetje literatuur volgt, die ook een beetje het mechanisme begrijpt van die vaccins. En dan spreken we niet over één of twee mogelijke complicaties, dan spreken we over een lijst. Dan kunnen we daar heel lang over praten. Ja, dat is zeker een vast. En kijk alleen maar naar wat er momenteel in de VG-access, dat is eigenlijk de registratiedatabase van de WHO zelf, de Wereldgezondheidsorganisatie zelf, zien we meer dan 4,7 miljoen mogelijke schademeldingen. Dat gaat dan van mensen die een vaccin genomen hebben en die 24 uur later plots doodvallen. Tot mensen die verlammingen doen, tot mensen die hersentromboses doen, plots verlammingen. Trouwens, ja, er zijn x aantal zaken al bekend. Hè. Dus, maar ik wil gewoon zeggen, die 4,7 miljoen, als je dat vergelijkt, dat is veel meer dan dat alle vaccins samen over de voorbije 30 jaar aan schademeldingen hebben opgeleverd. Dat dus dat alleen al. Als je dan ook kijkt dat er momenteel anatomopathologische beelden zijn, dat is van artsen, anatomopathologen, die dus postmortem onderzoeken doen, van mensen die bijvoorbeeld een dag na een vaccinatie doodvallen. En men ziet daar eigenlijk de effecten die we verwachten, namelijk een immuunaanval op verschillende organen, bijvoorbeeld. Ja, dat is allemaal heel duidelijk. Als je dan de oversterfteproblematiek ziet, ja, en als je dan ook ziet hoe eigenlijk alles vanuit het systeem ontwikkeld is geweest om juist de problemen met mogelijke complicaties te verdoezelen. Dus dat gaat eigenlijk vanaf de studies, vanaf de eerste studies, alle studies eigenlijk, waar je heel grote vraagtekens bij kan zetten, tot eigenlijk ja, veranderen van definities zelfs. Dus gevaccineerd. Je bent gevaccineerd 2 weken na de tweede vaccin. Ja. Oké, theoretisch is dat ook zo, omdat je immuniteit dan pas effectief actief werkt. Dus je hebt een zekere maturiteitsperiode nodig voor je antilichaam op te bouwen. Maar dat betekent wel dat iedereen die, laten we zeggen, na het eerste vaccin de dag nadien doodvalt, is niet gevaccineerd.
Ja, klopt.
Dus eigenlijk alle complicaties tot 2 weken na je tweede vaccin, die zijn sowieso al weggemoffeld.
Ja.
Dan heeft men ook sowieso onmiddellijk de controlegroep natuurlijk uitgeschakeld. En dus bij de tweede studie die dan naar de FDA gestuurd is, heeft men onmiddellijk de blindering opgeheven. Dus komt erop neer dat je dan niet meer kan controleren. Er zijn zoveel zaken gebeurd, actief, wat je juist het omgekeerde zou verwachten. We weten dat we met een techniek zitten, een technologie zit die eigenlijk geforceerd is, omwille van de noodsituatie.
Ja.
Dus daar zou je eigenlijk van gaan verwachten dat we juist het omgekeerde gaan doen, dat we juist heel alert gaan zijn. En je ziet nu eigenlijk dat het omgekeerde gebeurt, dat overheden eigenlijk die zaken verdoezelen. Als er wordt gesproken over oversterfte, dan wil men daar geen onderzoek over doen. Ja, en uiteindelijk de zaken die al erkend zijn, zoals bijvoorbeeld de tromboses, de vaccin-geïnduceerde trombotische trombocytopenie, Guillain-Barré-syndroom, dat zijn allemaal zaken die al erkend zijn. Anafylactische shock, pechallergie. Dus de lijst is enorm lang die al erkend is, en toch hoor je daar niks van in de media.
Wel, er is opnieuw een ambulance die passeert. Het is bijna grappig, ja. Maar het is helemaal niet grappig.
En wat
natuurlijk
ook een belangrijk punt is, door de polarisatie in de maatschappij, is het nu zelfs zo dat dus mensen die zelf een complicatie doen, dat liever niet vertellen.
Ja.
Je hebt daar het geval van die Canadese actrice Jennifer Gibson, die daar op YouTube komt met een belspalsie, een verlamming van haar aangezicht, en die dan vertelt van in tranen, ja, het is heel erg en het is verschrikkelijk wat er gebeurd is na mijn vaccin, maar we moeten het allemaal doen, want we moeten het voor de maatschappij doen. Dus we komen in een situatie dat mensen het eigenlijk liever niet, ja, dat er niet mag over gesproken worden. En dus dat is een fenomeen van ontwikkeling van vaccinschadeontkenners. En dat is natuurlijk, wat mij betreft, veel schadelijker dan corona-ontkenners.
Mm-hmm.
Want je hebt natuurlijk een paar corona-ontkenners, ik heb dat in mijn boek de zwart geradicaliseerde genoemd, die denken dat het vaccin of het virus niet bestaat en dergelijke. Maar dat is door de media gespeeld, opgeklopt, opgeblazen. Wat nu veel belangrijker is, zijn de vaccinschadeontkenners. Dat zijn de wit geradicaliseerden, die mensen die nog altijd geloven in dat het vaccin heilig is, dat het veilig is, dat het 100% werkzaam is. En die eigenlijk, zelfs mensen die aangeven dat ze een complicatie hebben, dat die mensen nog altijd ridiculiseren of zeggen, ja, maar dat is een toeval. En zelfs de televisie-experten, Van Gucht, die dan een meisje die de dag na haar vaccin een hartspierontsteking doet. En Van Gucht komt daar dan in een artikeltje naast en zegt, ja, maar ja, dat is niet bewezen dat het van het vaccin komt. Zo van die zaken, terwijl we nu heel goed weten dat bij jonge mensen bijvoorbeeld hartspierontstekingen, er is een studie van Karlstad geweest, en dat is een cohortstudie over, dan spreek ik over meer dan 20 miljoen mensen. Dus over Noorwegen, Finland, Zweden, Denemarken. En dat men daar dus gezien heeft dat dus het aantal hartspierontstekingen bij gevaccineerden veel hoger ligt dan bij niet-gevaccineerden. Dan heeft men nog aangehaald, ja, maar door corona kan je ook hartspierontsteking krijgen. Ook dat is achterhaald. Dus nu zijn er studies ook van Oxford University, waar je dus ziet dat bij elke vaccin dat je krijgt, je risico op hartspierontsteking groter wordt. En dat het dus de kans dat jonge mensen door het vaccin gehospitaliseerd worden met een hartspierontsteking groter is dan de kans dat ze gehospitaliseerd worden door corona. Dus je zit eigenlijk nu al met een ethisch probleem gewoon voor die mensen. Dus die vaccins moeten gewoon gestopt worden. Dus sowieso voor de groep waarvan we dat al wisten, dus in 2020, van die studies, van die epidemiologische studies, wisten we toen al. En toch gaat dat door.
Ja. Begreep jij al in 2020, toen ze spraken over dat nieuwe vaccin, dat dat mogelijk zo gevaarlijk kon zijn? Omdat ik heb met verschillende artsen al gesproken die eigenlijk niet begrepen dat er een nieuwe techniek ging worden toegepast in die vaccins. Begreep jij dat toen al wel? Of was je daar niet echt mee bezig?
Ja, zeker mee bezig. Dat is eigenlijk heel de core business waarom ik hier zit.
Okay.
Uiteraard. Kijk, als er zoiets gebeurt, dan als arts moet je normaal gezien de reflex maken, als je tenminste niet onderhevig bent aan die angstmechanismen. Wat ik heb uitgelegd.
Ja.
Als je aan die angst, door die angst gegrepen bent, zoals ik zeg, geen enkel rationeel argument gaat u nog overtuigen. Dat zijn mensen, ik heb situaties zelfs geweten dat mensen zo deden. Echt de vingers in de oren steken.
Artsen ook, of?
Nee, geen artsen. Okay. Maar andere mensen. Maar dat is eigenlijk wat je krijgt, de reactie van ieder zijn mening.
Ja.
Dat is afblokken.
Ja.
Maar waarover was ik? Ah ja, dus over het feit, het risico van die vaccins.
Ja,
ja, uiteraard. Het is zo, als arts weet je normaal gezien dat elk product, elk medicament ook neveneffecten heeft.
Mm-hmm.
Dus als een overheid roept, het is veilig of het is dat weet je sowieso al. Maar je weet ook dat er een ganse procedure nodig is voor die veiligheidsstudies.
Mm-hmm.
Dus als je nu weet dat daar eigenlijk een product moet gefabriceerd worden op minder dan een jaar, ja, dan weet je al sowieso, opletten hiermee. Want dit klopt niet, dit wordt heel moeilijk om daar veiligheidsstudies correct te doen en werkzaamheidsstudies correct te doen. Op die korte periode is het quasi onmogelijk, dat is één. Ten tweede merk je dan dat eigenlijk een totaal nieuw platform is. Dat een mRNA-platform is, wat nog nooit toegepast is op de mens. En je merkt ook onmiddellijk dat eigenlijk een vaccinatie is voor een luchtwegvirus, dat muteert. Waar eigenlijk op voorhand al mensen, wetenschappers zeggen, dit kan niet. Dit is eigenlijk onmogelijk, we gaan dat nooit kunnen, een steriele immuniteit creëren. Dus dat allemaal samen, dan zie je dat klopt niet. En dan moet je op je hoede zijn. En als je dan...
En dat begreep je al in 2020, hè?
Toen
had jij zelf al gezegd van, dit is potentieel gevaarlijk en ik ga dit zelf niet pakken, of...
Ja, natuurlijk.
Ja, okay, ja.
Nu, ik moet zeggen, ik ben dan zelf ook besmet geraakt, ik geloof, net voor de vaccins uitkwamen. Dus en dat was een situatie, ik heb dat dan doorgemaakt met een beetje enkele dagen reukverlies en zo. Eigenlijk weinig last van gehad. En dan ben ik ook met mijn collega's in contact geweest, zoals ik zei, die het dan ook hadden doorgemaakt. Maar dan in één keer door die angst gegrepen waren. Hè, en dus een natuurlijke immuniteit gewoon niet meer vertrouwde. Dus, maar immuniteit is, als je een ziekte doormaakt, dan heb je een immuniteit. Hè. Dus dat is niet van, ja, het gaat nog iets beter zijn met een vaccin. Integendeel, hè. Dus het gevaar is, en eigenlijk is het gevaarlijk om mensen die eigenlijk al een immuniteit hebben opgebouwd, extra te vaccineren. Zeker met dit product. Ja. Waarom? Omdat dus eigenlijk heb je, je maakt antistoffen, je hebt antistoffen aangemaakt, je hebt je immuunsysteem geactiveerd. En dan ga je eigenlijk een techniek toepassen waarbij dat, die spike-eiwitten worden gepresenteerd op de lichaamcellen met een geactiveerd immuunsysteem al. Dus je krijgt sowieso een aanval van je eigen immuunsysteem op die lichaamcellen. Dus dat alleen al, dus die, het uitgangspunt van die technologie is volledig fout. Dus het is zo dat men gaat eigenlijk, en dat is hoe de farmaceutische industrie het verkocht heeft, men gaat dus eigenlijk dit in de schouder inspuiten. En men gaat ervoor zorgen dat je lichaamcellen die spike-eiwitten aanmaken. En dan ga je in principe dus een immuunreactie krijgen. En de theorie is dat die spike-eiwitten onmiddellijk weg zijn. En zo werkt vaccinatie. Het geheugen van je immuunsysteem beschermt u dan verder. Nu, eigenlijk wisten we dus al, en het Europees Geneesmiddelagentschap wist dat ook, dat er eigenlijk dus de biodistributie een groot probleem was. Men heeft die ten eerste niet deftig uitgevoerd. Die is gewoon niet uitgevoerd op mensen. Die is op ratten uitgevoerd. Met een vergelijkbaar nanopartikel, maar waarin een ander mRNA zat. Een mRNA voor luciferase in plaats van mRNA voor het spike-proteïne. Dus men heeft dat gedaan met die nanopartikels, bekeken waar die naartoe gingen. En die kwamen dus in die rat, in het hart, in de longen, in de testis en in de hersenen. Dus het Europees Geneesmiddelagentschap wist dat al. Dus dat is al een heel groot probleem. En dat zien we dus nu ook. Dus nu zien we dat dat inderdaad niet daar blijft. Maar dat komt in gans het lichaam. En dat blijft daar ook heel lang.
Massawissen is toch eigenlijk misdadig? Of...
Ja, maar je moet niet denken dat de farmaceutische industrie begaan is met jouw gezondheid. Dat is een hele grote misvatting. Ik kan daar niet meer op zeggen. De farmaceutische industrie heeft een verleden van corruptie. Pfizer behoort tot de drie bedrijven die het meest corrupt zijn. In 2009 hebben die 2,3 miljard schadevergoeding moeten betalen voor het betalen van artsen, smeergeld van voor artsen betalen, en het verzwijgen van neveneffecten van medicaties. Dus dat zijn mensen die, of bedrijven die eigenlijk winst willen maken. Die gaan eigenlijk voor de belangen van de aandeelhouder, maar die gaan niet voor uw belang. En dat is de taak van de arts en van de regelgevende instanties en van de overheid. Het zijn die mechanismen.
Maar die zaten blijkbaar in de zak van de farma de laatste 2,5 jaar.
Niet alleen 2,5 jaar.
Of veel langer dan.
Dat is iets wat al heel lang bezig is. Ja. Het probleem is, we hebben in het eind van de jaren 50 hebben we de Softanon-affaire gehad. Mm-hmm. En ja... Dus dat is een affaire waarbij zwangere vrouwen medicatie kregen tegen misselijkheid. Ja. En wat zag de gynaecoloog wanneer die baby's geboren werden? Focomelie. Dus dat was iets wat eigenlijk nog nooit gezien was. Dus we zagen kinderen met 7 vingers, met een hand dat hier op de schouder stond, of afwezigheid van de beenderen. En daar zijn duizenden kinderen zo geboren, vooraleer dat dat erkend geweest is. Maar oké, dat was zo duidelijk. En de artsen hebben onmiddellijk die link kunnen leggen. Maar dan nog heeft de farmaceutische industrie dat eerst proberen te verdoezelen. Maar uiteindelijk is dat dan duidelijk geworden. En eigenlijk op dat moment heeft men ingezien, kijk, we moeten hier toch mee oppassen als we dus de farmaceutische industrie zomaar vrij spel geven. Producten laten maken en dat op de bevolking verspreiden. En want dan kunnen er heel grote nadelige gevolgen ontstaan voor de burger. Dus op dat moment zijn er eigenlijk regelgeving gekomen. Meer regelgeving, in die zin dat eigenlijk academici moesten gaan de studies doen van de producten van de farmacie. Dus er werd eigenlijk een scheidingsmuur getrokken tussen de farmaceutische industrie en de academici, de wetenschappers. Laten we zeggen dat de farmaceutische industrie bijna moest dankbaar zijn dat de academische wetenschappers hun product wou testen. Een studie wou opzetten. Die academische wetenschapper bepaalde zelf de methodologie van die studie. Keek na of dat inderdaad veilig was, werkzaam was, enzovoort. En de academicus die dat deed, werd gefinancierd door de overheid. Dus dat was een vrij goed systeem. En dat heeft ongeveer tot de jaren 70, jaren 80 goed gewerkt. Maar langzamerhand heeft de farmacie toch geprobeerd om eigenlijk invloed te kunnen gaan uitoefenen op die wetenschappers. Natuurlijk omdat zij natuurlijk andere belangen hebben. Hè. Zij willen zoveel mogelijk en zo snel mogelijk en hun producten aan de man kunnen brengen. En op een bepaald moment in 1980 is er in Amerika de wet Dole-Bayle geweest. Dat is een wet waarbij dat eigenlijk een academicus, die dan zo'n product had getest, de licentie eigenlijk aan de farmaceutische industrie kon verkopen omwille van het werk dat gedaan werd en ook royalties kon krijgen. Dus op dat moment ontstaat er eigenlijk een stille financiering tussen diegene die het onderzoekt. We zien dan de jaren nadien dat de overheid minder en minder ook investeert. En dat dus de academicus meer en meer ziet, ik kan meer geld vanuit de farmaceutische industrie ontvangen. En dat heeft uiteindelijk tot grote geldstromen geleid. Niet vergeten dat dan ook artsenorganisaties bijvoorbeeld zijn begonnen met, of toegestaan hebben dat hun congressen, hun symposiums werden gefinancierd door de farmaceutische industrie. En geleidelijk aan begonnen eigenlijk de belangen van artsen, of van bepaalde artsen, samen te lopen met de farmacie. En dat is uit de hand gelopen, vooral in de psychiatrie heeft men dat gezien. Dus daar zijn schandalen van. Laten we zeggen, nu nog, in de Verenigde Staten is 75% van de psychiaters wordt gefinancierd door de industrie. Hm. Je hebt daar nu, en dat is allemaal openbaar gemaakt, je hebt daar de Million Dollar Club. Dat zijn, dacht ik, 62 artsen die boven het miljoen dollar per jaar opstrijken om lezingen te gaan geven. Om promotie te maken voor medicaties, voor de industrie. Dat gaat extreem ver. En dat is dan uiteindelijk... Obama heeft dan in 2013 met de Open Payments Legislation heeft men dan ingevoerd. Men heeft gezegd, ja, we moeten dat openbaar maken. Dat gaat misschien een oplossing zijn. Als we dus die geldstromen openbaar maken. Je kan dat terugvinden, dollars voor dokters. Programma, daar kan je net zien, en de Open Legislation, Open Payments. Maar dat heeft eigenlijk geen effect gehad. Integendeel. Dus je ziet nu dat wat we nu zien, en je hebt dat ook gezien met onze televisie-expert Mark van Ranst, die in 2009 de Pandemrix heeft gepromoot voor de overheid, hè, dus eigenlijk Pandemrix heeft aangeraden. Ook een product waar heel veel grote problemen mee geweest zijn, want er zijn een paar duizend mensen, ik geloof 1300 mensen erkend met narcolepsie. Dus een complicatie van dat product. Maar dus, dat was een product van GlaxoSmithKline. En Mark van Ranst heeft dan ook toegegeven, mijn studies worden gefinancierd door GlaxoSmithKline. Maar op dit moment is dat legaal. Dus hij heeft die mensen kunnen dus werkelijk zeggen, dat is allemaal legaal. Dus het is openbaar. Dus
de artsen waren toen wel misnoegd, want ja, we zijn ontslag toch geëist, de BFAS 2010,
en dat bedoel ik. Iedereen ziet dat dit fout is, dat dit compleet fout is, dat tot excessen leidt, tot mistoestanden leidt. Maar die mensen zijn eigenlijk zitten in een zetel. Het is zelfs gelegaliseerd. Dus op dit moment zitten... En je ziet dat eigenlijk... Kijk, dan maakt dat eigenlijk de... En dat is ook zoiets, hè. Dus we zitten met een... Ik noem dat een medisch een industrie eigenlijk die ontstaan is. Rond het wetenschappelijke, bijvoorbeeld de RCT-industrie noem ik dat. Dat is de Randomized Controlled Trials. En dus je begrijpt nu dat zo'n trial hoofdzakelijk wordt opgezet in samenwerking met academici, die dan ook die zaken opzetten omdat ze mede gefinancierd worden. Dus er is eigenlijk een soort van... en dat is het probleem, dat veel artsen geloven nog altijd in de goudwaarde van de randomized control trial. Als dat correct gebeurt, dan is dat natuurlijk goed. Mm-hmm. Het probleem is dat dat helemaal niet meer correct gebeurt. Ten eerste is het ook al zo, een randomized trial, dat wil zeggen dat je een placebo-groep hebt en een groep die een medicatie krijgt en je gaat die vergelijken. Wat daar heel belangrijk is dat je grote aantallen hebt. Dat is de essentie. Kijk, als ik een muntje opgooi, en ik gooi dat 10 keer op, dat kan zijn dat ik 9 keer kop heb. Mm-hmm. Dus is niks waard. Dus het is pas als je dat 100.000 keer gaat gooien, dan kom je dichter bij de waarheid. Mm-hmm. Dan ga je waarschijnlijk dicht bij 50.000 komen. Maar het punt is natuurlijk dat heel veel van als wat we nu gezien hebben met die trials van Pfizer, om de werkzaamheid van die vaccins, dat gaat over beschamend lage aantallen. Dus dat, waarop gans de wereldbevolking is gevaccineerd. Ja. Dus die methodologie is gewoon volledig gefraudeerd. De eerste studie die in de New England Journal of Medicine komt, in december 2020, dat is beschamend. Als ik die studie zou opgesteld hebben als eerstejaars assistent neuskiroorziekte in mijn opleiding, dan zouden ze mij weggelachen hebben. Dus, maar dat wordt gewoon aanvaard, dat wordt zelfs weggemoffeld. Trouwens, de FDA, dat is dan de regelgevende instantie die dat moet controleren. We zitten in hetzelfde straatje. Hè.
Ja. Dat is ook zo bij de WHO. Hè. De WHO wordt ook bijna voor een heel groot deel gefinancierd door farmabedrijven.
Of toch mensen die daar belang bij hebben. Kijk, de eerste sponsor is de Verenigde Staten zelf, de overheid. Tweede is de privésponsor, de Bill & Melinda Gates Foundation. Mm-hmm. En die vind je overal bijna, in al dat, gans dat netwerk zit. Overal waar je maakt, zit Bill & Melinda in. Ja. Dus dat komt niet van dat Bill & Melinda je een chip gaan inspuiten of zo. Alles is mogelijk natuurlijk. Maar het komt eigenlijk doordat die financiële belangen in al die structuren zitten. De derde is de Britse overheid. En de vierde is de Gavi. Dat is eigenlijk de alliantie van de vaccinproducenten zelf.
Ja.
Die dus de WHO financieren. Als je dan weet dat Bill Gates ook zijn groot deel van zijn investeringen in de farma-industrie zit, dan weet je ook dat de user fees, dus de betaling van de FDA die de controle moet uitoefenen op de farmacie, user fees, 45% door de farmacie zelf. Dus zij betalen eigenlijk het orgaan dat hun producten moet controleren. Ja, en dat gaat dat is onvoorstelbaar. En dan heb je de overheid die daar eigenlijk onder zit. En ik heb daar in mijn boek een puzzeltje van gemaakt om dat de mensen uit te leggen. De overheid zit daaronder en dan weten we al langer dat de overheid eigenlijk niet meer het voor het zeggen heeft. De nationale overheden. Trouwens, Bill Gates schrijft dat in zijn boek, zijn laatste boek, Hoe gaan we de volgende pandemie aanpakken, schrijft hij dat. Hè. Dus hij zegt, overheden kunnen bepaalde projecten niet meer betalen. Dus wij moeten als de elite, de superrijke mensen van deze planeet, moeten bepaalde projecten op poten zetten. Anders is dat gewoon niet meer haalbaar. Maar natuurlijk, zij zetten projecten op poten waar ze natuurlijk hun fortuin nog meer vergroten. Hè. Dus de 10 rijkste mensen op deze planeet hebben op 2 jaar tijd, dankzij de pandemie, een vermogen van $700 miljard naar $1,5 biljoen zien toenemen. Dan heb je ook nog, als je kijkt, het is een top-down beleid. Hè? Dus dit, en dat is zo erg. Hè? Als arts zit je daar helemaal onderaan. Dus je hebt totaal geen controle meer daarover. Hè? Dus ja, dat is wel heel zielig, want uiteindelijk arts-patiëntrelatie, uw patiënt heeft al eigenlijk, zijn ideeën zijn helemaal verwrongen door de angst. Komen er al patiënten bij u, die willen eigenlijk al dat vaccin. Dus dat is ook vooral door angst bepaald. En als arts, ja, word je ook niet meer geloofd. Hè. De mensen hangen aan de lippen van de televisie-experten. Zij gaan er echt vanuit dat die mensen het goed met hun menen natuurlijk. Hè. Dus dat is echt wel... Dat maakt het echt heel moeilijk.
Want ik had u al straks onderbroken, want je was eigenlijk aan het uitleggen dat die spike-eiwitten helaas niet in de arm blijven, maar over het hele lichaam verspreiden. Is dat dan de reden dat we nu die oversterfte zien? Of,
maar heel veel mechanismes. Kijk, het is zo inderdaad, het verspreiden van de spike-of de nanopartikels die in gans het lichaam komen, maakt dus dat die vooral in de microcirculatie blijven hangen, in de kleine bloedvaatjes. En dat die daar hun effect kunnen uitoefenen. Dus wat gebeurt er? Daar gaat het RNA in de endotheelcellen worden opgenomen. Dat zijn de bloedvatwandcelletjes. En je krijgt daar eigenlijk die expressie van dat spike-protein op die cellen. En dan krijg je daar die immuunreactie, wat je uiteindelijk beoogt. Maar dat gaat dus gepaard met ontstekingsmechanismen. En als dat in de kleine bloedvaatjes gebeurt, dan krijg je daar complementactivatie, inflammatie, klontervorming. En in die klontervorming, als dat gebeurt in je hart, ja, dan leidt dat tot een hartinfarct. Als dat gebeurt in je hersenen, leidt dat tot een hersentrombose. Dus dat is allemaal heel logisch. Ik kom bij mij, een meisje van een man in die periode, die vertelt mij, mijn dochter van 18 jaar, kerngezond, vaccin gekregen, dag nadien hersentrombose. Ik zeg, is dat geregistreerd? Nee, is niet geregistreerd, want de arts heeft gezegd, wij denken niet dat het daarmee te maken heeft. Dus het is zo ver gekomen dat wij als artsen de opdracht hebben gekregen van de Orde der Geneesheren. Wij mogen niks negatief zeggen over die vaccins. Dus als we dat zouden doen, dan gaan we in de fout en dan kunnen we inderdaad een blaam krijgen.
Was het dat bewust schrijven van januari of februari? Was het 20?
Ja.
21 was het dan zeker?
Ja, er zijn mensen die daarvoor aangeklaagd zijn, hè. Ja. Omdat ze inderdaad in eer en geweten gezegd hebben van... Ja. Maar ook, ik heb zelf ook een collega, een arts, die een trombose doet een dag na de... Ja, gelukkig niet in zijn hersenen in dat geval, dan was het in zijn been. Het kan eindert waar gebeuren. Hè. En die heeft daar de longembolen op ontwikkeld. En ik vroeg hem ook van, heb je dat geregistreerd? Wordt niet geregistreerd. Dus ik denk dat er minder dan 1% geregistreerd is. We zitten dus 4,7 miljoen meldingen. Doe dan nog eens maar 100... Dan weet je waarover we spreken. En die mechanismen zijn bekend. Dus dan heb je ook de auto-immuunproblemen. Hè? Dus je hebt dus de spike-eiwit. Het is ook al niet logisch dat men dat spike-eiwit genomen heeft om eigenlijk te immuniseren. Waarom niet? Ten eerste is het een eiwit dat eigenlijk zeer veranderlijk is.
Ja, juist, ja.
Dus het virus kan daar juist heel goed mee spelen.
Ja.
Dus dat is het probleem dat we nu krijgen met die antibody-dependent enhancement. Dat eigenlijk mensen zieker worden nog, nadat ze gevaccineerd zijn. Dus dat is ook nog een bijkomend immunologisch probleem dat misschien nog op grotere schaal nog veel bedreigender wordt. Maar dus dat is één aspect. Het tweede aspect is dat het spike, normaal gezien, ga je proberen een bio-inactief eiwit of stukje van een eiwit te gebruiken om iemand te immuniseren. Wat blijkt nu? Dat dit spike-eiwit is bioactief. Dus het spike-eiwit op zich kan schade geven. Er zijn nu studies die aantonen wanneer dat men dus in vitro enkel dit spike-eiwit in contact brengt met menselijke cellen, dat er een ontstekingsreactie ontstaat. Dus dat heeft ook te maken met interactie met het ACE2-eiwit. Dus dat is aangetoond al dat het op zich bioactief is, dus negatief bioactief is. En dan heb je dus het derde aspect, dat is dat er homologe epitopen zijn. Dus eigenlijk een eiwit bestaat, is opgebouwd uit verschillende aminozuren. En een bepaalde sequentie van aminozuren kan evengoed voorkomen in lichaamseiwitten. En dit eiwit vertoont verschillende homologe epitopen. Dat wil zeggen dat dus uw lichaam, dat wij het risico lopen, dat je dus antistof ontwikkelt die eiwitten gaat aanvallen van het eigen lichaam. Degene die al bekend zijn, die al duidelijk beschreven zijn waar antistoffen tegen ontwikkelen, is bijvoorbeeld thereoperoxidase. Dat is een enzym dat heel belangrijk is voor de aanmaak van schildklierhormoon. Dat is in mijn vakgebied. Mm-hmm. Wat ook al aangetoond is het tissue transglutaminase. Dat is ook een eiwit of een enzyme dat belangrijk is voor de afbraak van gliadines, voor gluten, glutenafbraak. Dus dat heeft een relatie met chronische darmziektes, ziekte van Crohn, colitis ulcerosa. Wat ook aangetoond is in vitro, dat is allemaal nog in vitro natuurlijk, hè, maar dat zegt al heel veel, hè, is myelin basic protein. Dat is eigenlijk het eiwit dat rond de zenuwvezels zit. Dus waar je dus bij veel degeneratieve neurologische aandoeningen problemen mee ziet. Dus, en dus, ja, dat zijn allemaal zaken. Wat ook bezorgdheid over bestaat, is over auto-immuniteit tegen syncytine 1. Syncytine 1 is heel belangrijk voor de placentavorming. Dus als dat effectief wordt aangetoond, dan zitten we dus met een verhoogd risico op miskramen. En dus de placentavorming. Dus bedoel, er zijn zoveel problemen met dit product. En dat is ook logisch. Dit is gewoon geforceerd. Dit is dan spreek ik nog niet over... er zijn geen carcinogeniteitsstudies gebeurd. Kanker, risico op kanker met die producten. Er zijn geen farmacokinetische studies gebeurd. Wat is de interactie met andere medicaties die iemand neemt? En dan zeker bij de immuungecompromitteerde bevolking... Of de oudere risicopatiënten die misschien 10, 13 pillen per dag nemen. Er zijn geen studies gebeurd op voor de genotoxiciteit. Dus het effect op je genetische schade. Ja, dan heb ik ook nog niet gesproken. Het is enorm veel, hè? Mm-hmm. Over de incorporatie van dit product in het genoom. Ja, dus, want wij denken, je moet weten, als we nu al zien dat de korte termijn complicaties, die zo evident zijn, omwille van de polarisatie in de maatschappij en omwille van de tactieken die de farmaceutische industrie gebruikt, moet verzwegen worden. En met cijfers die zo duidelijk zijn, dan spreken we nog niet over de middellange neveneffecten en over de lange termijn effecten. Want ik moet daar heel veel mee lachen. Ik heb onlangs een discussie gehad met een huisarts die me zegt, ja, maar dit product, er is geen enkel product zo goed getest geweest als dit mRNA-vaccin, want het is over de ganse bevolking en we hebben geen problemen gezien. Ten eerste, geen probleem is dus zeker niet waar. Maar ten tweede is het zo dat natuurlijk niet een fase 3-studie, dat wil ook zeggen dat een termijn moet gedaan worden. Ja. Het gaat hem niet over aantallen. Het is juist heel negatief dat er zoveel mensen dit al ingespoten hebben gekregen, terwijl er geen lange termijn of follow-up is gebeurd. Hè. Ja. Dus middellange effecten, lange termijn effecten, maar dan ook nog eens effecten over de generaties. Want dit is een product dat kan incorporeren in het genoom. Dus we moeten daar is een bezorgdheid dat dit naar u over generaties een effecten gaat hebben. Iets wat in het genoom incorporeert. Ja. En vele mensen geloven dat niet, maar dat is heel simpel. Dus het gaat om RNA. Vroeger dacht men DNA, de klassieke cascade, DNA wordt omgezet in RNA. RNA wordt omgezet in eiwitten, proteïnen. Maar dat bleek eigenlijk al in de jaren 70... heeft men ontdekt dat er virussen bestaan. De retrovirussen noemt dat. Een groep virussen die reverse transcriptase kunnen aanmaken. Dat is een enzyme dat ervoor zorgt dat RNA omgekeerd naar DNA kan worden omgezet. Dat is heel belangrijk om te weten. Ik geloof dat het in de jaren 70 was. Dat zijn de retrovirussen, bijvoorbeeld HIV. Dus het virus dat verantwoordelijk is voor het AIDS-syndroom, is een retrovirus. Oké, ik geloof in 1983, Barbara McClintock, dat is een vrouw die dan ontdekt heeft daar trouwens een Nobelprijs voor gekregen, dat ons genoom, ons erfelijk materiaal in onze genen zelf, instrumenten zitten, dan noemt men de signs and the lines, long and short interspersed nuclear elements, heel complex, maar komt erop neer, dat zijn eigenlijk jumping genes, wordt dat ook genoemd, die eigenlijk het mogelijk maken om RNA, dat in uw lichaamcel aanwezig is, om te zetten naar DNA. Dat zijn de lines, die hebben dus reverse transcriptase activiteit, juist hetzelfde wat een retrovirus kan. Die instrumenten zitten in ons eigen genoom. En de signs die zorgen ervoor dat dan de DNA ook kan geïncorporeerd worden. Dus we hebben de instrumenten om RNA, dat dus... Want het is nog nooit gebeurd in de menselijke geschiedenis. Hè. Dit is gentherapie. Dat RNA in uw lichaamcellen wordt gebracht. En wij hebben de instrumenten om dat te incorporeren in ons genoom. Dus dat zijn zaken die daar ben ik 100% van overtuigd dat dat gebeurt. Er zijn onderzoekers momenteel die dat al hebben aangetoond. En niet de minste. De groep van Zhang in het MIT... Massachusetts Institute of Technology, een van de bekendste instituten. En Marcus Alden, een groep in Malmö in Zweden. Ja. Dus die hebben dat al aangetoond, maar dat is in vitro nog, mm-hmm. Dat ze dus in levercellen, menselijke levercellen, hebben ze effectief dus DNA, dat codeert voor het SARS, het virus, in het menselijk DNA. Dus dat is al aangetoond. Dus, en het probleem, oké, als dat in een somatische cel gebeurt, ja, dan kan... We weten niet wat dat kan geven. Kan dat kanker geven op termijn en dergelijke? Dat weten we niet, dat gaat de toekomst uitwijzen. Want er zijn virussen die ook gerelateerd zijn aan kanker. Hè? Neem bijvoorbeeld het humaan papillomavirus. Maar het punt is ook dat wanneer dat in een gonadische cel... Een somatische cel is een lichaamcel. Die ga je niet doorgeven aan uw kleinkinderen of uw kleinkinderen. Maar een gonadische cel, dat is een geslachtscel, een spermacel of een eicel, als dat daarin gebeurt, dan gaat dat naar de volgende generaties. En dat is wat ik daarnet zei. Dus we zitten niet alleen met korte, middellange, maar ook effecten mogelijk op volgende generaties.
Kan dat bewust gedaan zijn? Of is dat een jammer...
Nee, maar ik denk dat die mensen... Kijk, wetenschappers die zijn daarmee... Die geloven in hun project. Die zijn begeesterd door hun project. En die willen dat toepassen. En ik geloof niet zozeer in echte complottheorieën dat dit allemaal... Ik geloof meer in menselijke winstbejag en eer halen. En dat zijn mensen die daar gans hun leven mee bezig zijn. Die hopen natuurlijk dat die daar iets mee kunnen bereiken. Hm. Dat die effectief iets kunnen ontwikkelen. Want dat is natuurlijk theoretisch heel veelbelovend. Ja. Ik kan eender welk RNA gaan gebruiken dat codeert voor eender welk eiwit... om eigenlijk een eiwit te produceren in het lichaam, wat anders niet zou geproduceerd worden. Dus men heeft dat geprobeerd. De eerste idee was eigenlijk om dat te gaan toepassen bij mensen met ontbrekende leverenzymes. De congenitale aangeboren genetische afwijkingen. En dat heeft men daar geprobeerd toen met die mRNA-technologie, nog jaren tevoren, maar dat is eigenlijk gecanceld omwille van toxiciteit. En toen zaten we nog in normale tijden. Toen werd dat gewoon... Want dus, het probleem ook van die nanopartikels, daar zitten ioniseerbare cationische lipiden in. Ook polyethyleenglycol. Polyethyleenglycol is ook een probleem. Omdat 50-70% van de mensen hebben al antistoffen tegen polyethyleenglycol. Dat zijn die allergische reacties. Maar polyethyleenglycol kan ook via complementactivatie een anafylactische shock geven. En dus wat we nu gaan zien, is dat die risico's alsmaar groter worden als je elke keer opnieuw die technologie gaat gebruiken met polyethyleenglycol. Dat is één zaak. En daarnaast heb je de ioniseerbare cationische lipiden, die rechtstreeks toxisch zijn voor de cel, voor de mitochondriën. Dus in je cellen heb je mitochondriën, dat zijn eigenlijk de energiefabriekjes van de cel, die ATP produceren, energie produceren. En die cationische lipiden, die kunnen die membranen, niet alleen dus de membraan doorbreken van de cel, want het is dankzij dat mechanisme dat die het mRNA natuurlijk in je cel kan binnengebracht worden, maar het kan dan in de cel zelf ook nog de membranen beschadigen van de mitochondriën. En dat gaat dan gepaard met vrijzetting van vrije zuurstofradicalen, welke DNA-schade kunnen veroorzaken. Dus dat bedoel ik met toxiciteitsstudies, dat is allemaal niet gebeurd, carcinogeniciteitsstudies... Daarvoor heb je heel lange opvolgperiodes nodig. Maar dat interesseert die mensen natuurlijk niet. Hè? Die mensen, en je ziet ook dat die studies, die worden alsmaar korter en korter, hè? En dunner en dunner. Hè?
Dus, of komt u goed uit, want als er mensen ziek worden, kunnen ze meer pillen verkopen.
Absoluut, dat is ook nog eens wat erbij komt. Kijk, als wij nu bijvoorbeeld MS, is een van de... Ik heb ook nog niet gesproken over prionziektes. Ook nog een belangrijke...
Want dat ken ik precies.
Prionziektes. Wel, het is zo dat eiwitten, die kunnen, zijn dus x-aantal neurologische aandoeningen, die meer en meer gelinkt worden met prion en amyloïdvorming. Een prion is eigenlijk, een eiwit dat eigenlijk een abnormale driedimensionele structuur ontwikkelt en gaat eigenlijk abnormaal gaan vouwen. Dat noemt men een prion. En prionen kunnen samen klonteren tot amyloïd. En dus er zijn bepaalde aandoeningen waarbij we in de hersenen amyloïd zien. En dus dat zijn eiwitklontertjes. Dat wordt meer en meer gerelateerd aan ziekte van Parkinson, Alzheimer en dergelijke. Bijvoorbeeld de gekke koeienziekte, de bovine spongiforme encefalopathie. Dat is ook een prionziekte. Dat is de meest bekende prionziekte. Waarbij dat dus ook in de hersenen van die dieren, van die abnormale eiwitten zich vormen. Nu, waarom denkt men hier dat dus, dat spike-proteïne ook aanleiding zou kunnen geven tot prionvorming, en dus ook tot die complicaties? Dat is omdat er zijn bepaalde aminozuursequenties die geassocieerd worden met een verhoogd risico op prionvorming. Namelijk de sequentie glycine. Glycine is een aminozuur. XXX glycine. Dus eigenlijk twee glycines aan het begin en aan het einde, en daartussen drie aminozuren, die eender welk kunnen zijn. Er zijn 20 aminozuren. Ja, maar dus wanneer je de sequentie XXX glycine hebt, dat noemt men het glycine-zippermotief, dan vermoedt de wetenschap dat daar meer risico is dat een dergelijk eiwit prionvorming kan of een prion kan vormen. Waarom? Men heeft dat gezien bij bovine spongiforme encefalopathie, de gekke koeienziekte, dat eiwit. Daar zitten 10 van die glycine-zippermotieven in. Nu, wat blijkt in dat spike-eiwit, zitten 5 van dergelijke motieven in. Dus dat is dat veel wetenschappers zijn daar bezorgd om. Dat dat spike-eiwit ook prionen kan vormen. Bovendien is dit eiwit kunstmatig gemethyleerd. Dus het nucleotide uridine is gemethyleerd. Dus dat is niet natuurlijk. Bovendien heeft men gezien dat in dat vaccin ook RNA-fragmenten zitten. Dus niet het RNA volledig. Je hebt het RNA dat codeert voor het spike-protein. Hè. Maar men ziet ook vervuiling in dat vaccin, dat daar stukjes RNA in zitten, die niet volledig coderen. Dus dat gaat eigenlijk in uw cellen ook binnenkomen. En dat zijn ook stukjes RNA, die kunnen ook omgezet worden naar eiwitten, maar dan naar kleine stukjes van dat spike-proteïne. En de vraag is, ja, welk effect gaat dat fysiologisch hebben? Dus in het beste geval is dat neutraal, maar in het slechtste geval is dat schadelijk. Gaan die eiwitten daar, wat gaan die daar doen? Dus, er zijn zoveel vragen onbekend. En dat heb ik nooit begrepen. Dat mensen daar zo lichtzinnig over gaan. Over eigenlijk iets in hun lichaam spuiten waar men eigenlijk... Natuurlijk, de leek, iemand die van de geneeskunde niks kent. Maar ik zeg het, en dan kom ik toch altijd terug bij die angst die gecreëerd is. En die is heel effectief.
Mensen, ook wetenschappers, die durft insinueren dat er misschien problemen mee zouden zijn, die werden belachelijk gemaakt. Hè? Want het was super veilig en efficiënt.
Ja, ja. Natuurlijk. Ja. Maar kijk, die beide zijn compleet natuurlijk van hun sokkel gevallen. Hè? De veiligheid, ik denk dat we al heel wat verteld hebben. Maar ik kan nog lang daarover doorgaan, jammer genoeg. Maar als we ook naar de werkzaamheid kijken, hè, dus dan zien we dat eigenlijk al vrij snel was gebleken dat de transmissiebelofte helemaal niet waar was. En dus eigenlijk zagen wij eigenlijk al na een paar maanden, na een zestal maanden, die doorbraak, of zelfs minder, die doorbraakinfecties bij dubbel gevaccineerden. En je ziet dat eigenlijk natuurlijk dat effect alsmaar korter en korter wordt. Bij Delta zie je dat al na een paar, nou, 3-4 maanden. En bij Omicron, dan spreken we over een paar dagen. Dat je daar een bescherming mee hebt. Dus dit is absurd gewoon. En dat men dit dan ook doortrekt naar gezonde mensen die dat niet nodig hebben. Ik herhaal het nogmaals. Voor jonge mensen, gezonde mensen, kinderen, zwangere vrouwen, mensen onder de 60 jaar, 70 jaar zelfs, is dat vergelijkbaar met griep. Naarmate je jonger gaat, gaat dat zelfs onder de griep. En zeker met de nieuwe vormen, de omicronvorm, die nog minder is. Dus je gaat nooit, wie had ooit kunnen denken dat wij een ganse populatie zouden achtervolgen voor een griep. Dus eigenlijk...
Voor verkoudheid,
laten we zeggen. Job ontnemen, segregeren. Ja. Alles wat we gezien hebben. Dus achtervolgen, onder druk zetten, mensen ziek maken om ze toch maar te kunnen vaccineren. Met de kennis die er was. Ja. Dus en dan kan je inderdaad niet anders tot een besluit komen dan... Ik kan het niet meer verklaren door onwetendheid of door angst of bedoel, bij de beleidsmakers, hè? Ja. Of de televisie-experten, hè? Trouwens, Mark van Ranst heeft bij het uitbreken van de Omicron onmiddellijk gezegd, ja, de kans dat dit vaccin dat wij hebben ontwikkeld tegen het Wuhan-typevirus nog effectief is tegen de Omicron, is eigenlijk zo goed als nihil. 5 dagen later is hij volledig zijn kar gedraaid. Ja. Hij heeft gezegd, ja, dat is toch eigenlijk wel goed.
Zelfde de mondmaskers, hè? In het begin heeft hij ook de waarheid gezegd over de mondmaskers.
Maar op basis van wat is dat dan weer gebeurd met Omicron? Eerst en vooral Delta, de booster, is gebeurd met een studie van 306 mensen. Ik heb daar straks gesproken over dat muntje. Ja. 306 mensen, waarvan hoofdzakelijk tussen 18 en 15 jaar, 55 jaar oud waren. Dus eigenlijk de groepen waar het om gaat, ondervertegenwoordigd. Ja. Dus het is gewoon absurd. Nadien zijn we dan naar... voor de Omicron is het nog absurder. 39 stalen. Dus 19 mensen die serologie, bloednamen van mensen die 2 keer een vaccin gehad hebben, en 20 keer van iemand die 3 vaccins gehad hebben. En dan heeft Pfizer altijd weer de farma-industrie zelf hè, die dat aantoont. Hè. Geen onafhankelijke wetenschappers, kritische wetenschappers.
Nee, van WC1 zeggen dat.
Ja, dus de farma-industrie zelf, die er baat bij heeft om zo snel mogelijk iets aan te tonen. Hoe of wat interesseert u niet? 39 stalen. En daar gans de bevolking... mee vaccineren, jonge mensen, kinderen, waar we ondertussen inderdaad op dat moment ook al wisten dat de schade-effecten er zijn. Ik heb het over de myocarditis gehad. Maar ook over al die andere effecten die nog gaan volgen. als we over 10 jaar iemand inderdaad MS ontwikkelt, of ja, je gaat nooit kunnen bewijzen dat dat daarvan komt, hè. Maar dat een x-aantal gaat daarvan komen. Hm. Dat is bijna zeker.
Ja.
En je ziet dat ook in de maatschappij met bijvoorbeeld chemische substanties, hè, die in de maatschappij alsmaar meer verspreid geraken. De PFOS-affaire, dat 100.000 chemische substanties, waarvan we eigenlijk niet weten wat die op effect hebben op ons lichaam. Maar je ziet dan toename van kanker, je ziet toename van auto-immuunziekten enzovoort. Maar wie gaat dat? En wie is erin geïnteresseerd? Blijkbaar niemand, hè? Ja. Dus dat zijn ontsporingen van een neoliberalisme, een kapitalisme, waar het gaat om winstmaximalisatie en waar de burger eigenlijk minder belangrijk wordt. Overheden zijn er niet meer om de burger te beschermen. We zijn er eigenlijk om een knieval te maken voor het grote geld. En dat is niet alleen in de geneeskunde, in de farmaceutische industrie. We hebben dat ook gezien in de big tech. Ja, wat we nu zien is eigenlijk ongekend, hè? Dat wij hier moeten zitten, dat ik dit hier niet mag komen vertellen op het nieuws, of op VRT, of op VTM. Inderdaad, Facebook, YouTube, die zaken censureert allemaal wat ik hier zeg.
Ja.
Want dit is geen onzin, dit is wetenschappelijke realiteit. En dit mag niet gezegd worden. Dus dat wil zeggen dat, ik kan dan nog zeggen, ook Big Tech, hè, zit samen met Bill Gates en dergelijke, en dat is ook zo. Maar dat de overheid dat niet meer controleert. Dat de overheid dit niet kan voorkomen. Dus, en je ziet dat
of het
ook,
zelfs stimuleert.
Of zelfs stimuleert. En het, je ziet dat ook met in de financiële wereld. Hè, dus dat tussen multinationals 0,0 of quasi 0,0 belastingen betalen en dat de burger 50% belastingen betaalt.
Ja.
Dus wij accepteren dat, dat een overheid kiest voor de grote spelers en de kleine man eigenlijk niet meer beschermt. En ja, dat is een einde van democratie, hè. Als dan ook nog eens inderdaad de media verdwijnt, als dan ook nog eens de wetenschap wordt kapotgemaakt, omdat er een illusie wordt gecreëerd van wetenschappelijke consensus, die er absoluut niet is, zoals ik u probeer duidelijk te maken. Want u moet weten hoe ontzettend veel integere wetenschappers die gewoon opzij geplaatst worden. Hè.
Ja.
En zoals ik zeg, het zijn juist de mensen die eigenlijk belangenconflicten hebben, die eigenlijk het lef hebben momenteel, om eigenlijk te spreken en de anderen die integer zijn, weg te duwen. Hè.
Ja, op een dat is onvoorstelbaar. Vaak heel degoutante manier zelfs. Ja, zeker Van Rans is daar heel sterk in, helaas.
Ja, Van Rans, als je kijkt wat die man allemaal tweet, is onvoorstelbaar. Hè?
Ja.
En dat de bevolking daar nog, dat die mensen die wit geradicaliseerd zijn, denk ik, die dat inderdaad blijven volgen. Als je alleen al het niveau van zijn tweets bekijkt, dan zie je dat dat inderdaad beschamend is. En als je dan ook de achtergrond begrijpt, ja, dan is dat... Dan merk je dat die mensen inderdaad pure propaganda durven brengen.
Ja.
Waar men vroeger eigenlijk heimelijk lobbywerk deed, achter de schermen, is nu alles gelegaliseerd eigenlijk, hè,
ja,
om eigenlijk onzin te verkopen. Hè.
Ja. Er gaan waarschijnlijk heel veel mensen naar ons geluisterd hebben, of aan het luisteren zijn, die aan het kijken zijn, die niet gevaccineerd zijn, maar hopelijk ook heel veel mensen die wel gevaccineerd zijn. Ik kan me inbeelden dat die nu wat schrik hebben gekregen met hetgeen dat je hebt gebracht.
Ja, ik vind dat heel erg. Laat me duidelijk zijn. Kijk, en ik heb dat ook in mijn boek ook geschreven. Ik wil mij vooral richten tot die mensen, bijvoorbeeld jongeren, die uiteindelijk voor hun morele plicht, hè, omdat men hen heeft wijsgemaakt, je moet het doen voor je grootmoeder, nadien ga je niet meer besmettelijk zijn. Die mensen, dat zijn goede mensen. Hè? Dus
zeker.
Die hebben dat allemaal echt... Die zijn in de maling genomen door een systeem. Die mogen heel blij zijn dat ze niet zoals dat jong meisje dat ik heb aangehaald een hersenthrombose of een zware complicatie hebben ontwikkeld. Maar ze moeten nu wel stilaan inzien, daarom doe ik dit, hè. Dat die mensen ook beginnen in te zien van, ja, we mogen mensen die vaccinschade hebben opgelopen, we moeten die steunen, we moeten opkomen. We moeten ditmaal één team vormen. Niet zoals de Kroo het heeft gezegd, één team vormen om te vaccineren, maar één team vormen om eigenlijk tegen die industrie te gaan reageren. En te zeggen, wij hebben rechten als patiënt, wij moeten over ons eigen lichaam kunnen beslissen, en wij hebben recht op veilige producten. Zoals het in de jaren 60 was. Dat effectief terug een scheiding komt tussen farmacie en wetenschappers. Dat mensen terug eerlijke producten krijgen die, waar ze kunnen gerust zijn. En dan nog ga je altijd bij elk product ga je wat neveneffecten hebben. Maar als je nu zegt dat een overheid die beweert dat een product 100% veilig is, 100% werkzaam is, ja, dan moet je eigenlijk al... Dat vind ik wel jammer, dat mensen dat niet doorzien. Van op het moment dat bepaalde bevolkingsgroepen worden effectief gediscrimineerd en dergelijke, dat je dat dan niet doorziet. Maar oké, en dan heb je dan de jongeren die wel moedig geweest zijn, of die kritisch waren. Goed dat we die mensen hebben, hè. Maar dan heb je de oudere mensen bijvoorbeeld ook. Dat vind ik ook verschrikkelijk, hè? Want wij hebben eigenlijk ervoor gezorgd, dit systeem heeft ervoor gezorgd dat niemand nog gelukkig is. Hè? Mm-hmm. Want dus oudere mensen die angstig geworden zijn, die 3 keer gevaccineerd zijn, 4 keer gevaccineerd, 5 keer gevaccineerd, dat zijn mensen die eigenlijk, die blijven in dat angstpatroon zitten. En zoals ik zei, die angst leidt tot onoordeelkundige rationaliteit, hè, of uiteindelijk ook gedrag. En dat zijn, en onbewust. Hè, dus dat zijn mensen die eigenlijk hun huis niet meer uitkomen, die eigenlijk niet meer op reis gaan, die nemen geen vliegtuig meer. Ja, maar dat is de realiteit. Hè. Dus we hebben heel veel mensen een leven ontnomen, een kwaliteit van leven ontnomen. Oh. En ik spreek dan ook nog, wat je dan ook nog hebt met gans dit beleid, we hebben het nu over de vaccinschade. Maar de schade die tevoren, voor de vaccins, is ontstaan.
Mentale?
Onder andere mentaal, maar dus alle niet-farmacologische interventies. Dus ja. De effecten op economische schade, de burn-outs, de suïcides, de mensen die hun job verloren zijn, mensen die kinderen die hun onderwijs niet gekregen hebben zoals het moet. Dan spreek ik ook nog niet over alle slachtoffers van het ontzeggen van therapie. Op het moment dat de vaccins er niet waren. Want dit is ook wel verschrikkelijk wat er daar gebeurd is. Ja. Dat we zien dat er in heel veel landen, heel veel artsen, onmiddellijk oplossingen zoeken, die ook vinden, op basis van antivirale middelen, vitamine C, vitamine D, combinaties, azithromycine, Zithromax, doxycycline. Dus hele therapeutische schema's ontwikkelen. Effectief aantonen met studies. Kijk, daardoor kunnen we 60%, 70%, 80% van de mensen uit het ziekenhuis houden. Dus eigenlijk het probleem oplossen. Mm-hmm. En dat je dan ziet dat de farmaceutische industrie erin slaagt om via tal van mechanismen, mond in combinatie weer met de media, dat mond dood te maken, dat zelfs uit te schakelen. Ja. Alleen maar in afwachting van hun producten, omdat zij weten dat zij die producten niet meer op de markt krijgen. Ja, wanneer dat er die producten konden maar op de markt komen omdat er geen alternatief was. Want ze hebben een noodvergunning gekregen. Oh. Ja, dat is misselijkmakend, want dat heeft enorme slachtoffers
gekost. Dat is toch niet enkel... Ik vind dat echt misdadig. Dat is toch... beschrijft op 30, 40 seconden, ja. Is toch de juiste samenvatting van wat er is gebeurd.
Ja, dat is onvoorstelbaar.
Maar daar moeten toch mensen voor gestraft worden?
Ja, eigenlijk wel. Maar wie gaat ze straffen? De farmaceutische industrie heeft met de overheden NDA's afgesloten. Non-disclosure agreements. Mm-hmm. Dus dat betekent geheimhoudingscontracten. En wat de overheid ook doet met de multinationals op het gebied van de belastingen, wij mogen niet weten wat de afspraken zijn, want daar zijn ze beschaamd voor. Ja. Dit gebeurt nu met die farmaceutische industrie ten koste van mensenlevens. Inderdaad. En wat staat in die non-disclosure agreements? Want daar zijn zaken die uitgelekt zijn, onder andere contracten met Albanië en zo. Ja. Dat gaat altijd om geld. Prijzen mogen niet bekend zijn. Want dat betekent dat je dan eigenlijk in een geglobaliseerde wereld waar je producten moet slijten, is het interessant als farmaceutische industrie dat de mensen die je producten moeten kopen niet weten wat het kost. Dus dat betekent dat iemand die een heel rijk is, de welvarende landen, 10 keer zoveel gaan betalen dan een arm land. Mm-hmm. En dat is ook de verklaring waarom die arme landen geen vaccins kregen. Mm. Dus dat zegt al heel veel over de ethiek van die mensen. Op het moment dat eigenlijk in eind 2021 de derde prik stilaan gebeurt in de westerse wereld, zitten we misschien met 3 of 5 of 10% van de mensen in de arme landen die dit gelukkig achteraf bekeken.
Ja.
Dat is natuurlijk de ironie. Die mensen mogen heel blij zijn, ja. Want die zijn van dit vergif gespaard geweest. Ja. Maar oké, het toont alleen maar... Dus prijzen. Wat zij ook willen verbergen is natuurlijk... akkoorden willen aangaan, is de verantwoordelijkheidsimmuniteit. Dus zij zijn niet... Of de aansprakelijkheidsimmuniteit. Dus wij kunnen die mensen niet meer aansprakelijk stellen. Om u te, op uw opmerking, dat moet ook bestraft worden. En zij hebben zich ingedekt. Staat in contract. Trouwens, dit is ook voor de individuele patiënt het geval. Hè. Als u dat vaccin gaat halen, u zit in een trial nog altijd. Hè. Ja. Dus het is op uw vrijwillige basis. En dat is ook, dat heeft men heel slim gespeeld. Hè. Bijvoorbeeld het issue van de vaccinatie van zwangere vrouwen. Dat is onvoorstelbaar voor een arts. We hebben altijd, gans onze carrière, rekening gehouden met een zwangere vrouw. Daar gaan we niks mee experimenteren. Zelfs een scanner. Een scanner nemen bij een zwangere vrouw doen we zelfs niet. Hè. Een bestraling. Dus dat wil zeggen dat je gaat altijd vragen, ben je niet, kan je niet zwanger zijn?
Ja.
Ben je, of als je een bepaalde behandeling doet, dat je zegt van, kijk, zorg dat je niet zwanger wordt. De eerste maanden nadien. Of als je bijvoorbeeld borstvoeding geeft. Hè? Zorg dat je pas met medicatie start na de borstvoeding. Want het kan naar je kind gaan. Dat is trouwens ook iets wat ondertussen aangetoond is. Hè? Dat het in de borstvoeding komt, nanopartikels. Ja. Dus maar wat klassiek wordt, wat die organisaties allemaal gespeeld hebben. Ze hebben eigenlijk altijd de verantwoordelijkheid afgenomen. En eigenlijk de verantwoordelijkheid bij de burger gelegd. Waardoor ze ook niet aansprakelijk kunnen worden. En dus bijvoorbeeld, ik was aan het vertellen op het gebied van de zwangere vrouwen, op een bepaald moment heeft de Hoge Gezondheidsraad gezegd, ja, zwangere vrouwen, we bevelen het niet aan. Maar, dan komt er altijd een maar, in functie van de kosten-batenanalyse kan de individuele arts het samen met de patiënt bespreken. En daar wringt natuurlijk het schoentje. Want ik zei u net dat de arts-patiëntrelatie opzij gezet is. Dus er is niks besproken met arts en patiënt. Dus die zwangere vrouwen zijn naar een vaccinatie, massavaccinatiecentra
gegaan. Ze zijn zelf gepusht, hè?
En zelfs gepusht. Ja, maar dat, de keer dat dat gezegd wordt, dan komt de volgende stap. Hè, want het is eigenlijk een deur op een kier zetten. Dan, vanaf dat moment gaan, ik noem dat overheidsgesubsidieerde reclamebureaus. En dus dat zijn x aantal organisaties, zoals Gezondheid en Wetenschap, ja, en natuurlijk overheidsinstanties zelf ook, zoals agentschapszorg en gezondheid. Die gaan dan eigenlijk officieel melden, er is geen schade bekend van dit vaccin voor de zwangere vrouw. Het is niet bekend dat dit product in de borstvoeding komt. Ja, theoretisch correct.
Ja, klopt.
Want er zijn geen studies gebeurd. Ja. Dus uiteraard... maar dat geeft dus die propaganda zorgt ervoor dat gynaecologen, dat bepaalde artsen effectief denken, en inderdaad, het komt niet in de borstvoeding, het is veilig. Ja, dat is natuurlijk een hele andere zaak. En dat wordt voorgeschreven dan, blijkbaar, ja, door artsen die natuurlijk ook door die angst meegegaan zijn. Oh. En die denken van, ja, ik ga mijn patiënt beschermen. Ik blijf erbij, mensen doen niet... ik denk, de mensen in het veld... Die zijn van, ja, die zijn begaan. Hè. Wij hebben als artsen allemaal... trouwens, die hebben daar ook niks bij te winnen om een patiënt te schaden. Hè. Ja. Maar die zijn meegegaan in het angstverhaal. Hè. Ja. En natuurlijk ook onder druk gezet. Hè.
En ja, daar is het wel heel knap dat jij wel durft spreken. En hè, je hebt dan jouw boek geschreven. Wat heeft jou eigenlijk ertoe aangezet om dat dan te doen? Want je geeft nu toch... potentieel heel veel op.
Toe aangezet om dat te doen.
Gedurende
die periode heb ik eigenlijk continu signalen gegeven. Wat ik tegen u nu zeg, heb ik natuurlijk ook ik was continu daarmee bezig. Ja. Dag in, dag uit.
Dus, naar collega's.
Dat werd een obsessie eigenlijk. Ja. Want ik moet dit kan niet, dit kan niet. Dit klopt niet. Ja. Dus naar collega's, naar patiënten toe, naar directie, naar medische raad toe, enzovoort. Dus dat was gewoon niet meer... Ja, op een bepaald moment heb ik dan een anonieme aanklacht gekregen.
Ja.
En van zo iemand die waarschijnlijk... iemand die echt geloofde in het verhaal. Ja. En eigenlijk moet ik medelijden hebben met zo'n mensen, maar dat, zoals ik zeg, die dan denken dat ze voor het goede doel ergens een klacht moeten gaan indienen tegen iemand die een andere mening heeft. Daar komt het op neer. Maar voor mij was dat, de dag dat ik die anonieme klacht kreeg, was dat eigenlijk de druppel.
Ja.
Dus ik ben eigenlijk onmiddellijk gestopt. Ik dacht van... Ja, ik was
en heb je gezegd van, nu wil ik dat zoveel mogelijk mensen weten hoe de vork echt aan de steel zit?
Ja, niet onmiddellijk hoor. Het is zo, voor mij was dat toen zeer zwaar. True. Want ik ben dan naar huis, ik heb mijn vrouw verteld, gebeld, ik zeg, ik ga naar huis hier, ik vertrek hier onmiddellijk. De secretaresse gezegd, bel maar iedereen af, dit is voor mij te veel.
Mm-hmm.
En ja, dan ben ik wel in een heel moeilijke periode doorgegaan. Maar ik vond dat zo jammer. Ik kon geen afscheid nemen van collega's, artsen. Ook artsen die wel dezelfde mening hadden. Maar die dan niet spraken, maar oké, die toch zeiden van Erwin, je hebt gelijk, maar ik durf niet spreken. Maar, en ook gewoon artsen die misschien een andere mening hadden, maar die waar ik al ganse jaren heel goed mee gewerkt heb. Heel fijn contact mee gehad heb.
Tuurlijk.
Dus die ik ook respecteer. Ook al hebben ze een andere mening. Maar ook heel veel patiënten. Dus ik heb geen afscheid kunnen nemen van heel veel patiënten, kankerpatiënten en zo, die ik al jaren volg. Dat was wel heel moeilijk. En toen heb ik dat eigenlijk van mij afgeschreven. Dus
eerst voor jezelf dan?
Voor mezelf. Ja. Dat was gewoon voor, en ook, ik wou dat eigenlijk schrijven als blog voor die patiënten.
Ja.
Toen dacht ik ga een aantal mensen, ook de mensen die mij hadden gecontacteerd, hadden gevraagd, hoe komt het, dokter Anijs, dat u gestopt bent en we vinden het zo jammer dat u weg bent en zo. Ja, heb ik gezegd, ik kan dat niet op 5 minuten uitleggen. En zeker toen was de polarisatie nog veel erger dan. Hè. Ja. Nu begint het al binnen mensen meer en meer te beseffen toch dat het allemaal niet klopt. Maar in die periode was dat nog veel moeilijker.
Klopt.
En toen dacht ik, ik ga je een berichtje sturen als mijn blog klaar is. En dan kan je dat lezen, dan ga je dat beter begrijpen. Maar dat heeft dan lange tijd blijven liggen. Verschillende maanden zijn er overgegaan. Dat ik het gewoon te moeilijk had. Ik werd gewoon 's nachts wakker. Ik dacht aan patiënten, aan operaties. Dat is onvoorstelbaar. Dat is uiteindelijk toch gans uw leven geweest. Hè.
Tuurlijk.
En in één keer was dat krak afgebroken. Wel mijn eigen beslissing, hè. Ja. Gelukkig. Hè, want vergeet niet, er zijn ook mensen waardoor het afgebroken wordt door...
Want de meeste artsen die gepasseerd zijn...
Ja, dat is nog veel erger. Hè.
Die zijn beginnen spreken omdat ze geschorst zijn en niet meer mogen werken.
Voilà, en dat is nog veel erger. Hè.
Ja.
Dat zijn mensen die altijd in eer en geweten hun best gedaan hebben voor de maatschappij, voor de burger, voor de patiënt. In eer en geweten hun patiënt hebben beschermd en nu in één keer eigenlijk opzij worden geplaatst.
Want als jij morgen zegt, ik begin terug, je kan perfect beginnen. Hè?
Ja. Geen probleem, dat is geen probleem.
Ja.
Maar ik zie mij op dit moment niet die onwetenschappelijkheid uitdragen.
Ja.
Met een masker rondlopen en zo. Ik bedoel, en ik hoop echt voor mijn collega's dat er meer mensen opkomen en dat eigenlijk aan de kaak stellen.
Ja.
Want het is, maar dan is dat uiteindelijk, dankzij mijn vrouw heb ik dan uiteindelijk daar een boek van gemaakt. Want dat zij zei van niemand gaat dat lezen, dat op een blog. En uiteindelijk ben ik wel blij dat ik dat nu gedaan heb. En ben ik ook gaan inzien dat het eigenlijk noodzakelijk is. Hè. Dat ook door die laatste jaren zie je dan meer en meer de bevestiging van de meeste van die zaken die ik geschreven heb, waren ook toen al vermoedens van die complicaties. Er waren ook x aantal complicaties bevestigd natuurlijk toen al, maar nu zie je nog meer en meer die zaken. Dus ja, en je ziet ook meer en meer die... de macht van dat farmaceutisch-industrieel complex dat daarachter zit. Ik heb nu ook wat meer tijd gehad om die zaken allemaal uit te pluizen. Hè?
Ja.
Dus als je dan kijkt wat er allemaal achter zit, zoals dat event 201, wat je daarvan gehoord hebt.
Ook dat is ook een complottheorie, hè? Zogezegd.
Wel, complottheorie...
Allee, dan wordt in de complothoek geduwd, ik zal het zo zeggen. Het is helemaal geen complot.
Nee, wel, het is eigenlijk een openbaar... maken van wat er gaande is.
Ja.
Wat ik daar net zei, dat dus mensen die eigenlijk financiële geldstromen krijgen, daar niet meer beschaamd voor zijn, die dat openlijk verkondigen, zie je nu dat dus die organisaties openlijk, want dat is nog altijd op YouTube, kan je dat nog altijd bekijken, hè? Ja. Event 201, voor wie het nog niet gezien heeft. Ja. Dat is eigenlijk een voorbereiding op de pandemie. Op een pandemie die nog zou komen. Maar het toont gewoon aan dat er van top-down naar al die organisaties een programma wordt uitgerold om massavaccinatie mogelijk te maken. En dat is heel beangstigend. En daar wordt ook openlijk de strategie besproken om dus de communicatiekanalen te beheersen, wat we nu gezien hebben. Eigenlijk is dat een openlijk pleidooi voor censuur daar. Ja. Dus dat we zeggen, kijk, we moeten in het belang van... En wat daar heilig staat, is altijd het blind geloof in de vaccins. Maar natuurlijk, als je dan ziet wie die bijeenkomsten sponsort, is het altijd weer dezelfde.
Zeker.
Dus de farma-industrie, mensen die er belang bij hebben, Bill en Melinda Gates en dergelijke. Als je nu kijkt dat men dan de CEPI georganiseerd heeft, opgericht heeft, de Coalition of Epidemic Innovations, die hebben eigenlijk als programma, en dat is ook al goedgekeurd, de 100 Days Mission. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat men voor de volgende pandemie alles klaarstoomt om binnen de 100 dagen iedereen te vaccineren. Ja, ze willen te vaccineren. En opnieuw is daar eigenlijk de financierders daarvan is de Wellcome Trust, die ook de valse modellen hebben gefinancierd voor de, en dus de epidemiologische modellen die foutief waren. En Bill en Melinda Gates Foundation. En wat men daar ziet, ook in die event 201, is dat men daar dan een Global Preparedness Monitoring Board heeft geïnstalleerd. En dat zijn weer dezelfde. Daar zit Christopher Elias in, van de Bill en Melinda Gates, opnieuw. Het zijn altijd dezelfde. Mm-hmm. Fauci, Tony Fauci, die natuurlijk ook met handen en voeten in alle zit. En dan als derde, Dr. Gao, van de Chinese CDC. Maar dat is ook zoiets, inderdaad, het gain-of-function verhaal, van waar komt dit virus? En men denkt, en zo gezegd, dat kan, men heeft dan gezegd dat het van de pangolin komt, van een soort van gordeldier, maar eigenlijk hoor je weet daar allemaal niet veel van. En je weet dat het uit het labo komt, waar gain-of-function onderzoek wordt gedaan. Maar dat is ook, dat vind ik ook verontrustend. We moeten ons, denk ik, wat we nu gezien hebben, er worden gewoon geen ethische vragen meer gesteld. Bijvoorbeeld dat gain-of-function onderzoek. Onafhankelijk van of het effectief ontsnapt is uit het labo in Wuhan of niet, moeten we, denk ik toch, ons de vraag stellen, is dat nog wetenschap? Is dat nuttige wetenschap? Gain-of-function onderzoek.
Ja.
Maar wat dat betekent, dat is eigenlijk, dat is eigenlijk ontwikkelen van chimeren. Dus dat is eigenlijk gewoon nieuwe organismen creëren. Hè, dus bijvoorbeeld een leeuw combineren met een slang die giftanden heeft. En dan heb je een leeuw met giftanden. Dit is wat men nu aan het doen is, hè, dus met die virussen. Dus trouwens, in Boston, niet zo lang geleden, heeft men dus een chimere gemaakt met dat gain-of-function onderzoek tussen de Omicron-variant en de Wuhan-variant. Ja. Dus eigenlijk om de meest schadelijke eigenschappen van de twee te combineren. Dus de Omicron, die heel besmettelijk is, maar die niet zo ziekmakend is. Combineren met de Wuhan, die minder besmettelijk is, maar die veel meer ziekmakend is. Dus men heeft daar heel triomfantelijk aangekondigd, we zijn erin geslaagd een chimere te ontwikkelen, die dus zowel heel agressief is als heel besmettelijk.
Maar daar opnieuw...
En dan stel ik mij de vraag, is dit nog wetenschap...
En ik vind het zelf wel misdaardig.
Ja, die ethische vragen worden niet meer gesteld. Ja. En dan zie je dat dat gelinkt is aan de CIA en de National Institute of Intelligence. Dus aan wapen, biowapens. Hè.
Ja.
Dus en dan zie je ook dat diezelfde mensen daarin zitten.
Ja.
Dus dat is beangstigend. Hè?
Heel beangstigend. Je hebt nu heel recent, of nee, eigenlijk is het morgen, hè, komt jouw boek officieel uit, denk ik. Hè. We hebben al heel veel gepraat vandaag. Allee, ik denk dat het al een heel boeiend gesprek is geweest. Wat staat er nog in het boek en waarom zouden mensen het zeker moeten kopen en lezen?
Well, ik denk dat het een beeld geeft van wat een arts meemaakt die eigenlijk niet akkoord is.
Mm-hmm.
Het proces dat ik zelf heb doorgemaakt... De inzichten die ik heb ontwikkeld over die periode. Ook natuurlijk zitten x aantal hoofdstukken in over die bezorgdheden, die nu eigenlijk bijna allemaal waarheid, jammer genoeg, worden. Ik denk dat het een leuke mix is tussen een menselijk verhaal. Ik heb er ook in beschreven hoe ik dan het ziekenhuis verlaten heb. De dankbetuigingen van patiënten en dergelijke staan er ook in. En ook een beetje een reflectie van wat er beter zou moeten. Maar ja, er staan ook veel zaken in. Wat ik nu weet, is natuurlijk een tweede boek waardig.
Nou, ik denk dat dat zeker interessant is en dat je dat zeker moet schrijven. Misschien moeten we ook ergens dit gesprek proberen wat positief af te sluiten, want we hebben heel veel negatieve zaken besproken. Zou het misschien niet allemaal ook positief kunnen uitdraaien wat we nu hebben meegemaakt? Ik bedoel dan, heel veel mensen hebben nu toch, of gaan nog inzien dat de farma het niet altijd even goed met ons meent. Misschien gaat er meer ruimte zijn voor een betere gezondheidszorg. Of ben ik daar te positief en optimistisch?
Ik hoop dat met u, Steven. En daarom doe ik ook... Maar ik denk, die inspanning... Maar ik denk dat dat nog heel veel werk vraagt.
Okay.
We zitten hier in een verdomhoekje, hè. Ja. Laat ons dat niet vergeten. Natuurlijk zijn er heel veel wakkere mensen, zoals men dat noemt. En die natuurlijk blij zijn en een bevestiging krijgen van wat zij ook al aanvoelen. Maar ik denk dat wij moeten die andere groepen kunnen benaderen. Hè? Want het moet bottom-up komen. Inderdaad, de bewustwording bij de mensen. En de krachten zijn bijzonder groot, dat hebben we nu gezien. Om die bottom-up ontwikkeling tegen te werken. Je hebt dat gezien, er zijn heel mooie initiatieven ontstaan. Terra Futura, de Wintermanifest. En dat wordt allemaal gekraakt, hè.
Oh.
Zelfs Terra Futura, als je ziet, dat is eigenlijk... Dat is een hele mooie tekst. Die is heel neutraal, heel voorzichtig opgesteld, niet bruskerend. En dan toch zie je dat eigenlijk niet meer naar de inhoud wordt gekeken, dat er op de man wordt gespeeld, van wie heeft dat opgesteld. Dus die polarisatie, die loopgravenoorlog, die blijft jammer genoeg nog duren. Je ziet zelfs dat mensen dan vinden dat die tekst ook dan weer te gematigd is, enzovoort. Dus... Het is niet zo evident. Ik denk dat we... Ja, ik ga er alles aan doen. Ik hoop ook een aantal lezingen te kunnen geven hierover. En dan hoop ik vooral dat als mensen die geïnteresseerd zijn in zo'n lezing, dat die ook vrienden meenemen, waarvan ze weten dat die eigenlijk misschien helemaal een andere visie hebben. Want ik denk dat we die mensen moeten bereiken.
Zeker.
Dat we die mensen kunnen... En dan ben ik ervan overtuigd met de argumenten die we momenteel hebben, inderdaad, dat inderdaad, zoals je zegt, die mensen hun ogen gaan opengaan. We kunnen daar heel harde wetenschappelijke bewijzen naast leggen. En ik denk als mensen meer en meer begrijpen hoe inderdaad de façade van de wetenschappelijke randomized controlled trials is opgetrokken, dat daar die economische belangen achter zitten, als mensen dat meer en meer gaan doorzien. In dat opzicht wil ik nog één ding zeggen van wat we momenteel zien, is dat dus real-world evidence wordt gebanaliseerd. Dat is heel moeilijk. Ik heb al gezegd, je kan eigenlijk heel moeilijk nog aantonen met studies, omdat er geen controlegroep meer is bijna, de blindering is verdwenen, kan je bijna niet moeilijk ook neveneffecten aantonen. Alhoewel, ik bedoel dan vooral de lange termijn effecten. Maar als je nu real case evidence, dus dat is wat ik daar net zeg, een meisje dat een vaccin krijgt en dat dan plotseling een trombose doet, dit is voor mij real case evidence. Maar ja, dat wordt door veel artsen en door veel in het algemeen wordt dat niet zo als belangrijk aanzien. Dus je hebt eigenlijk, terwijl dat wel heel belangrijk is.
Tuurlijk.
Want, we hebben het over de Softenon-affaire gehad. Een gynaecoloog die dan zo'n baby ziet zonder... die moet daarvoor geen randomized control studie laten verrichten. Hè? Die heeft onmiddellijk door twee zo'n gevallen klokkenluider. Hè? Dat is wat er nu gebeurt. Hè? Mensen trekken nu aan de klok op basis van, omdat we niet anders kunnen, observationeel onderzoek, real-world evidence. Dat is heel belangrijk. En dus dan krijg je opmerkingen van mensen die dat niet begrijpen. Die zeggen, ja, maar dat is een casus, dat is een particulariteit. dat is natuurlijk absurd. In deze situatie is dat enorm belangrijk. En zeker als het zo duidelijk is. Hè. Ja. Maar ja, positieve dingen zeggen, dat was de vraag.
Ja, nee, ik wou het toch... Allee, omdat, en ik denk dat mensen informeren heel belangrijk is. Ik denk dat het ook heel goed zegt dat vooral mensen die nog niet zo kritisch zijn, moeten bereikt worden. Mm-hmm. En ik denk dat daar jouw boek zeker aan kan en zal bijdragen. We gaan uiteraard ook alle gegevens van het boek, hoe en waar te bestellen, meegeven op, onder deze video en op de website. Is er nog een andere laatste boodschap dat je zeker wil meegeven aan de kijkers of luisteraars?
Maar ik denk dat we moeten... omdat je daarnet zei, mensen die dan zich gevaccineerd hebben, gaan zich ongelukkig voelen. Ik denk dat we naar de toekomst moeten kijken, inderdaad positief kijken. Mm-hmm. Ik denk dat het nu... Ik hoop dat het voor iedereen duidelijk is dat die massavaccinatie dat die zinloos is. Hè, omwille van het feit wat men wil realiseren, is onmogelijk het virus uitschakelen. Het is... dat is utopisch. Is ook zinloos. Voor jongere mensen, die al de immuniteit hebben, het al doorgemaakt hebben, of al gevaccineerd zijn. En die sowieso voorspelbaar milde ziekte gaan doormaken of helemaal geen ziekte gaan doormaken. Bovendien is het gevaarlijk, en daar hebben we het al voldoende over gehad, over alle mogelijke neveneffecten. Sorry, ik ben even de draad kwijt. Dus ik denk dat we nu moeten tevreden zijn met, of dit afsluiten, naar de toekomst kijken. Mensen die 2-3 keer gedaan hebben, dat ze inzien dat het niet meer nodig is. En dat wij als maatschappij ook moeten opkomen voor de zwakkere mensen, die dan misschien toch wel nood hebben aan een product, als het echt niet lukt. Maar dat wij daarvoor moeten opkomen dat die procedures terug veilig gebeuren. Dus ik denk dat we een volledige herziening moeten, voor een volledige herziening moeten staan van dus gans dat regelgevend systeem. Bijvoorbeeld waar we eigenlijk terug naar onafhankelijke wetenschappers moeten gaan, die producten gaan testen. Dus dat is eigenlijk iets dat misschien... uiteindelijk moet dat bottom-up geboren en via de politiek, denk ik. Via integere politici. Maar die zijn moeilijk te vinden, hè.
Klopt. Langs de andere kant, ik ben wel redelijk hoopvol, want een jaar geleden vond je amper wetenschappers en ook artsen die zich durfden uitspreken. En nu is het toch allemaal iets makkelijker en er zijn steeds meer mensen die zich durven uitspreken. En ik denk ook nu, doordat jij dat op zo'n sterke manier doe met jouw boek, ben ik er vrij zeker van dat nog meer artsen gaan nadenken en zich gaan durven
uitspreken.
Ik hoop
dat ze mij niet als een tegenstander aanzien. Want ik heb nu nog altijd hier en daar artsen die waarschijnlijk dan toch goedgelovig zijn, dat je merkt dat dit niet leuk vinden, dat wat ik vertel. Maar anderzijds, ik hoop dat ze mij als een medestander aanzien.
Voor sommigen gaat dat misschien nog even duren, maar ik denk dat we dat ook tijd moeten geven.
Dat klopt.
En er zijn nu al heel veel, en dat weet je ook, die hetzelfde denken.
Dat is waar.
Je spreekt ook met heel veel artsen waarschijnlijk. Ik heb met heel veel artsen gesproken die hetzelfde denken, maar die ook zeggen van, Steven, ik kan dat niet luid op zeggen, want ik zou graag nog 15 jaar mijn werk blijven doen.
En daar zou ik tegen zeggen, uiteindelijk... Ik ben een paar weken geleden naar Kopenhagen naar een congres geweest over scientific freedom. Mm-hmm. Dat zegt ook al iets dat er momenteel congressen worden georganiseerd over de problematiek van lack of scientific freedom. En werd daar de leuze voorgesteld van Margaret Mead, dat is een Amerikaanse antropologe, die de leuze had geschreven van het zijn altijd enkelingen die eigenlijk maatschappelijk betrokken zijn, die eigenlijk erin slagen om iets te veranderen. Meer nog, in de geschiedenis zijn het altijd enkelingen geweest. Ja. Dus daarom zou ik zeggen aan collega's en aan mensen die inderdaad het inzien, durf spreken inderdaad. Durf gewoon opkomen voor uw waarheid. Want dat is de enige manier om uit die impasse te geraken. Dus absoluut. Ja. En ik denk wel dat dat zal meer en meer gebeuren.
Zeker. En ik ben heel dankbaar dat jij ook vandaag met ons gesproken hebt. Heel veel dank hiervoor, Erwin. En ik denk dat we de volgende weken en maanden elkaar nog redelijk veel gaan zien.
Dank je wel. Succes nog met je project. En dank je ook voor alles wat je gedaan hebt.
We gaan allemaal samen ons best moeten doen. En ik denk dat je het heel goed hebt samengevat op het einde. Hè. Blijven spreken is heel belangrijk. Dus dank je wel, Erwin.
Graag gedaan.
En ook jullie kijkers en luisteraars, heel veel dank om weer gekeken en of geluisterd te hebben. Dokter Erwin Anijs net zei, blijven spreken is heel belangrijk. Ik denk dat jullie dat ook allemaal moeten blijven doen. Je kan ons ook helpen. En ja, het doel helpen door deze aflevering te delen met jullie omgeving. We gaan het ook riskeren om deze aflevering te posten op YouTube. Ik weet niet hoe lang het op YouTube zal mogen blijven staan, want ik denk dat dokter Anijs heel veel waarheid heeft gebracht. En de kans is reëel dat het nadien zal gecensureerd worden. Moest dit het geval zijn, vind je deze aflevering terug op Rumble, waar ook alle andere afleveringen van het Spreekuur te bekijken zijn. Heel veel dank en graag tot een volgende keer.